We gaan ervan uit dat het collegeleden de begroting van Alpha tot Omega kennen. En toch kan het zijn, net als vorige vergaderingen, dat ze een antwoord even moeten opzoeken en u dat later vermelden. Ik heb daarom een kleinigheidje meegenomen, die de vorige gezamenlijke commissie al werd gemist, het belletje. Ter voorbereiding aan deze vergadering hebben alle fracties hun technische vragen kunnen indienen en beantwoord gekregen. Vandaag is de begrotingsbehandeling zoals gebruikelijk verdeeld in twee delen. U kunt verderop in de agenda uw oordeel vellen over de begroting en met elkaar in debat. En alvorens u dit doet, kunt u vragen stellen die tot doel hebben dit oordeel nog te kunnen vormen. Dus alle punten waarover u het nog niet weet, nog twijfelt of een verduidelijking in de wil, kunt u in de beeldvorming van het college deze vragen stellen en antwoorden krijgen. In theorie is het dus mogelijk, wanneer u al precies weet wat uw oordeel is, dat u geen beeldvormende vragen stelt. En dat is natuurlijk ook prima. Omdat een langere vergadering niet altijd de kwaliteit van het debat verhoogt, hebben we wat spelregels, zoals bekend. Aan deze vergadering kunnen per fractie 2 woordvoerders deelnemen. Nou, bijna alle fracties hebben, of in ieder geval, ik zie nergens 3 woordvoerders zitten. Technische vragen heeft u gesteld, dus dat hoeft vandaag niet meer. Ik ga er wel op toezien dat deze vragen redelijk bondig gesteld en beantwoord worden. Een ja of een nee is dus absoluut geen probleem als dit volstaat in het antwoord. Als een korte introductie nodig is, moet deze ook kort zijn. En wanneer het oordeel reeds in de introductie of de vraag verstopt zit, zal ik daar ook wel iets van zeggen. Dat is dus niet de bedoeling. Per vraag ga ik ga eerst inventariseren per portefeuillehouder wie er een vraag heeft. En na het stellen en beantwoord van elke nieuwe vraag zal ik ook inventariseren wie er bij dit onderwerp een aanvullende vraag heeft. Na deze aanvullende vraag is er een moment voor een nieuwe vraag. En dit proces herhaalt zich totdat alle vragen beeldvormend behandeld zijn per portefeuillehouder. We zullen de volgorde van de agenda qua portefeuille aanhouden, met uitzondering van de burgemeester. Wanneer hij aanschuift, zal hij in het programma worden geschoven. Dan is het nu tijd voor vragen aan wethouder Walters. Wie heeft er vragen?
Een vraag, voorzitter. Algemene vraag.
Algemene vraag.
Is er een, gisteren hebben we het MPG behandeld. Ik kan me voorstellen dat er behoefte is om mensen om vragen te stellen over het MPG, maar een gedeelte daarvan is geheim. Betekent dat u dan een geheim blokje in las of wat anders doet?
In principe lijkt het mij dat de commissiebehandeling van het MPG zelf gisteren is geweest. En op dit moment is er geen geheim blokje of geheim onderdeel opgenomen in deze vergadering. Mocht dat ten einde toch echt noodzakelijk zijn, dan moeten we dat middels een schorsing met elkaar bespreken. Maar voor z'n hand is dat niet de bedoeling. Meneer Venema.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ook een vraag over de orde. De vragen voor wethouder Van Hunnik, stellen we die dan nu aan mevrouw Walters? Of komt u gewoon volgens de agenda daar op het laatst nog op terug en stellen we ze dan aan mevrouw Walters?
Ja, dan.
Oké, dank u wel. Ja.
En waar ik net zei dat we zouden beginnen met wethouder Walters, kunnen we toch beginnen met wethouder van de burgemeester van de top? Hij is er. Wie heeft er vragen? Mevrouw Redmeijer. Ik schrijf even mee. De SP. Democraten Hilversum. Mevrouw Redmeijer Hartveer Hilversum.
Ja, voorzitter, dank. Ik heb een vraag aan de burgemeester. Ik heb er 2 eigenlijk, maar de eerste is, kunt u een stand van zaken geven over het nieuwe integrale veiligheidsplan en het actieplan ondermijning?
Ik mag meteen antwoorden. Het IVP is in voorbereiding, zoals u weet, komt volgende week in concept naar het DVC, dat is het Districtelijk Veiligheidscollege. Daarin werken de gemeenten samen rond dit politiedistrict. En zal daarna volgens mij een concept naar de gemeenteraad komen om daar hier ook met elkaar het over te hebben. Dus dat is de stand van zaken. Actieplan ondermijning kan ik u op dit moment gewoon niet zo even uit het hoofd zeggen. Ik ben mij niet bewust van het feit dat er een nieuw actieplan ligt. Ik weet wel dat er morgen hoorde ik toevallig net bij de regionale bestuursvergadering dat de regio-burgemeester die zich daarmee bezighoudt daar morgen een bijeenkomst over heeft. Dus wellicht dat ik daar morgen meer over weet. Maar ik ben niet op dit moment in positie om daar heel veel over te kunnen zeggen. Helaas.
Zijn er aanvullende beeldvormende vragen rondom het IVP? Dan een nieuwe vraag, SP.
Ja, voorzitter, dank u wel. Een van de speerpunten opgenomen in deze begroting is het veilig uitgaan. Wij zien daar veel repressieve maatregelen of investeringen terug. Maar wij hebben ook verschillende nachtvergunningen die niet gebruikt worden. Zou de burgemeester bereid zijn om samen met de wethouder die daar dan weer over gaat te onderzoeken of het mogelijk is om het aantal nachtgelegenheden uit te breiden zodat de diversiteit groter wordt? Omdat het nu, het zijn er drie, volgens mij hebben we er acht, is de burgemeester bereid daar naar te kijken?
Antwoord is ja. Kort maar krachtig.
Heeft iemand rondom dit onderwerp? Heeft iemand rondom dit onderwerp aanvullende vragen?
Voorzitter, kleine aanvullende vraag. Wat zo hoort dat dan? Het is een ja, maar op welke termijn mogen wij daar dan iets over verwachten? Wordt het bij het IVP opgenomen? Of ik kan me voorstellen dat het niet meteen is.
Het is niet het mate van details is dat het in het IVP wordt opgenomen. Maar ik durf niet zozeer een uitspraak te doen of ik dat nou binnen nu of een half jaar ga doen. Maar ik ga dit gewoon even mee terugnemen naar... Want even voor uit mijn hoofd is dit ook nog de wethouder die op dit moment eventjes is uitgevallen. Dus ik moet daar wel eventjes ook rekening houden met haar terugkeer. Maar zullen we zeggen dat ik in het eerste half jaar van volgend jaar daarna ga kijken? Is dat een voldoende horizon? Dank u wel.
Democraten Hilversum, mevrouw Van der Beek.
Dank u, voorzitter. Het IVP sekswerk zou in het najaar aan de raad voorgelegd worden. Hoe staat het met de ontwikkeling hiervan? Het IVP-sekswerk zou in het najaar voorgelegd worden aan de raad.
Ja, dat is uitgesteld eigenlijk in overleg met het presidium, omdat we gewoon heel veel te doen hadden in dit laatste kwartaal van het jaar. Dus ja, dat was ook mijn wens. En het was ook al een heel stuk in voorbereiding. Maar we hebben het moeten verplaatsen naar Q1, omdat anders de agenda te vol raakte. Dus daar staat het nu op de planning en dan gaat het ook gebeuren. Dat is mijn vaste intentie.
De heer Van Nistelrooy, een aanvullende of een nieuwe vraag?
Aanvullend.
Ja.
Want dit gaat ook over het seksbeleid. U heeft recent met mevrouw Verwij en mevrouw Westerling gesproken met sekswerkers. Hier in Hilversum. En heeft u concrete acties uit meegenomen? En zo ja, kunnen wij als raad daar ook u bij helpen om die acties invulling aan te geven?
Dank voor uw vraag. Ik heb op uitnodiging van mevrouw Verwij, en dat was ik uitermate dankbaar voor, heb ik kennis gemaakt met de beroepsgroep. En dat was weliswaar niet in Hilversum, maar in Bussum. En dat was een buitengewoon voor mij hele informatieve avond, omdat ik daar gewoon wat heb kunnen meekijken in de wereld die daarachter voor velen van ons achter schuil gaat. En ik vind dat belangrijk om daar kennis van te nemen voordat ik hier in uw raad een voorstel neerleg over hoe we daarmee om zouden kunnen gaan. Dus u gaat me hopelijk mij zeker helpen als ik straks in Q1 dat nieuwe beleid ga voorleggen. En ik hoop dat ik mezelf heb geholpen door daar gewoon eens kennis van te nemen welke problemen deze mensen tegenaan lopen en wat we daar wellicht vanuit ons beleid aan zouden kunnen doen de komende jaren.
De heer Tabak, CDA. Aanvullende of een nieuwe vraag?
Het is een nieuwe vraag.
Ja.
In het alcoholpreventiebeleid lijkt de gemeente zich voornamelijk in te zetten op inzet op jongerenwerkers of via jongerenwerkers. Weet u of er ook specifiek beleid is voor niet overlastgevende of niet criminaliteit veroorzakende alcoholpreventie? Dus eigenlijk algemene alcoholpreventie onder minderjarigen.
Het eenvoudige antwoord is dat ik het gewoon niet weet. Dus daar moet ik op terugkomen. Dan kan ik op dit moment, alles wat ik erover zeg is, komt hieruit. Dus dat ga ik niet doen. Daar kom ik op terug.
Dank u.
Twee aanvullende vragen. De heer, mevrouw. Eén aanvullende in ieder geval, de heer Van Nistelrooy, D66.
Ja, met het risico dat die dus ook niet beantwoord kan worden. Maar als het gaat om alcohol aanschaf via internet en de preventie daarop. Kunt u daar wel een antwoord over geven?
Kijk, wat een van de grote thema's is van het IVP, en dat zal u niet verbazen, ook in het regionaal veiligheidsstrategie van Midden-Nederland wel een plek krijgen, is dat de criminaliteit en ook het ontduiken van wetgeving, bijvoorbeeld rond alcoholgebruik, dat gaat steeds meer via het internet. En dus moeten we ook daar wat meer zicht op gaan krijgen. We hebben nu in ons district Gooi en Vechtstreek één wijkagent die kijkt naar digitale criminaliteit, zou je kunnen zeggen. Dat is in elk geval iets, maar dat is natuurlijk niet heel veel. Dus een van de vragen die we onder andere ook met de politie hebben besproken is hoe wij op dat terrein wat meer capaciteit kunnen gaan krijgen en inzet. En in het IVP, wat straks hier ter bespreking ligt, zullen we het daar ook onder andere over hebben. Dus daar komt dit niet alleen langs, maar heel veel zaken die via digitale kanalen op het ogenblik op de markt worden gebracht. Veel lastiger om op te handhaven dan we gewend zijn.
Burgemeester, u gaf net ook aan dat u ergens op terug zou komen. Heeft u daar een termijn bij? Of dat werd eerder bij een toezegging wel aangegeven?
Ja, nee, ik zal op die niet overlastgevende dat alcoholgebruik door jongeren, dat moet ik gewoon navragen. Ik denk wat ik gewoon ga doen is, als ik een aantal vragen krijg die ik nu niet kan beantwoorden, dan zal ik daar, laten we zeggen, binnen een week of drie, laat ik dat maar even als ruimte ook aan de ambtelijke organisatie geven, zal ik daarop reageren. Dus deze is vastgenoteerd, krijgt u natuurlijk gewoon antwoord op.
Ik kijk even rond. Voor nieuwe vragen. Democraten Hilversum, ChristenUnie, SP Hart voor Hilversum. Mevrouw Van der Beek.
Dank u. Er is bijna verdubbeling in het aantal casussen met woonoverlast in 2022 ten opzichte van 2021. Heeft u zicht en grip om verdere uitbreidingen in het aantal casussen te voorkomen?
Ik zou een heel kort antwoord kunnen geven, en dat is nee. Maar ik ga er wel iets meer bij zeggen, want dit is een problematiek die heel ingewikkeld is om grip op te krijgen. En wat we doen is, zodra het zich voordoet, alle middelen inzetten die we hebben om daar wat aan te doen. Maar dat is best heel lastig, omdat het type overlast wat wordt veroorzaakt ook niet altijd onmiddellijk niet voldoende handvat biedt om het aan te pakken. Dus ik heb de bevoegdheid af en toe om, als het echt uit de spuigaten loopt, een aanwijzing of een dwangsom op te leggen. Maar er moet er best wel veel voor gebeuren. En ik moet u zeggen dat het soms best ingewikkeld is om te tolereren dat ik niks kan doen. Maar er is, je hebt vanuit proportionaliteit best veel nodig voordat je echt kunt ingrijpen. Dus ik kan u alleen maar toezeggen dat het mijn volle aandacht heeft. En dat ik alles in het werk stel wat ik kan doen, met goed advies van onze ambtelijke organisatie, om daarin niet verder te gaan dan ik strikt genomen mag gaan. Het gaat me zeer aan het hart. Ik herken de vraag. Maar de middelen zijn ook wel beperkt om wat aan te doen.
Kijk even rond voor aanvullende vragen. Oh, mevrouw Van der Beek heeft een aanvullende vraag.
U schreef in uw beantwoording dat u wel eens gedragsaanwijzingen of waarschuwingen kan geven. Had dat dan een gewenst effect?
Dat hangt erg af van de situatie. En er zijn in elk geval een aantal situaties waarvan ik zie dat het in elk geval niet voldoende helpt om het te laten stoppen. En dat maakt het soms, vind ik voor mezelf wel ingewikkeld om dat te kunnen accepteren. Ik ben eigenlijk een beetje aan het onderzoeken of ik nog andere wegen zou kunnen bewandelen om toch wel effect te kunnen hebben. Maar het hangt erg af van de situatie of het een effect heeft. In principe heeft het wel effect als je iemand tijdelijk een gebiedsverbod oplegt voor een korte periode van huisverbod. Maar daarna is het niet meteen weer weg. Dus je hebt best wel, het is een lange weg om het echt structureel aan te pakken. Het is niet makkelijk.
Ik Ik denk een nieuwe vraag van de heer Plaggemars, ChristenUnie.
Dank u wel, voorzitter. Tijdens de commissie en de vergadering over het beleid met betrekking tot coffeeshops gaf de burgemeester aan best tevreden te zijn over de stand van zaken in Hilversum eigenlijk rond softdrugs. Maar hij sprak in die commissie en in die vergadering wel zijn zorgen uit over gebruik en handel van harddrugs. En zijn er plannen om daar nieuw beleid of aanvullend beleid voor te ontwikkelen?
Ik ben in gesprek met niet alleen de politie, maar ook met scholen en ook met de andere gemeenten. En dat doen we in het kader van het IVP, waar we met veiligheidspartners samen kijken wat zouden we hieraan kunnen doen. Het gaat natuurlijk niet alleen om repressie, het gaat ook om voorlichting. En zoals ik in die commissievergadering heb gezegd over de coffeeshops, is mijn gevoelen dat we daar in het nieuwe IVP wel aandacht aan moeten besteden. Om die partners en ook de politie daar meer op, om daar ruimte voor te kunnen maken. En zoals u ook weet is de capaciteit van de politie in ons district beperkt. En betekent het dus dat als we daar meer aan willen gaan doen, dat we op andere fronten minder kunnen doen. Zodat het proces dat heet samen kiezen. En ik ben na deze weken volop in gesprek met de politie, maar ook met andere partners over als we die stap zouden willen zetten en dus daar meer capaciteit voor zouden willen vrijmaken, wat dat dan voor andere terreinen op het gebied van veiligheid betekent. Nou, daar komt straks, als we het hier het IVP gaan bespreken, denk ik ook met u, het gesprek over. Maar het is wel mijn intentie om daar wat meer aandacht aan te gaan geven.
Ik zie een aanvullende vraag van de heer Deen, D66.
Dank u wel. Als we het hebben over capaciteit van de politie en natuurlijk ook de inzet van BOA's, gaat het ook over of onze werknemers voldoende middelen hebben om ook de taken die ze krijgen uit te voeren. Hè, of ze geëquipeerd zijn voor de uitvoeringstaak. Kunt u aangeven of dat voldoende mee wordt genomen in het IVP en de ontwikkelingen die u net noemde?
De BOA's zijn niet meteen de aangewezen persoon als het gaat om de handhaving op het gebied van de opiumwet. Dat is nou eenmaal niet hun terrein. Wat we wel verkennen is of we in de samenwerking tussen politie en de BOA's de waarneming dat daar wellicht iets plaatsvindt sneller kunnen vertalen naar een handhaving. Dus dat vergt een intensievere samenwerking tussen de BOA's en de politie als het gaat om handhaving en zeker in bepaalde delen van de stad. Dus daar zijn we mee bezig en dat, ik moet zeggen, dat vind ik ook wel bemoedigend, want ik zie dat die twee werelden ook steeds meer naar elkaar toe trekken. De BOA's worden ook steeds meer betrokken, ook bij de voorbereiding van surveillances die we doen. Dus de BOA's zelf hebben niet de middelen, om het maar even heel concreet te maken, maar hebben wel, als ze nauwer samenwerken met de politie, meer mogelijkheden om op te kunnen treden. Dat wil zeggen, anderen te laten optreden. Dus dat is een beetje de stand van zaken op deze op dit dossier ten aanzien van de inzet van de BOA's.
Rondom dit thema nog aanvullende vragen? Dan ga ik naar Hart Hilversum. Mevrouw Redmaier.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik wil even refereren aan de brief die wij deze week hebben mogen ontvangen van dit college, waarvoor dank over de financiële afwikkeling van de asielcrisisopvang Oekraïners. Daar heb ik een zorgpunt over, maar dat zal ik bij financiën doen. Maar een vraag die ik aan u heb, kunt u aan ons en ons kijkers thuis uitleggen waarom wij alleen maar Oekraïners opvangen en wat daar het verschil is met andere oorlogsslachtoffers, waarvan het College van de Rechten van de Mens heeft gezegd, ja, die moet je ook opvangen.
Eerst even een kleine correctie, want het is niet zo dat we alleen maar Oekraïners opvangen. We vangen er wel veel meer op. We hebben hier ook crisisnoodopvang voor op dit moment 74 asielzoekers in het Gooiland, hè, zoals u wellicht wel weet. Niet alleen in Hilversum, maar ook in Huizen is net een boot gerealiseerd waar op dit moment, naar ik weet, 160 asielzoekers terecht kunnen. En we zijn nog bezig, volop bezig ook met het zoeken van andere locaties. De asielopvang is een crisisnoodopvang die ik doe in regionaal verband met de andere gemeenten. En die, zoals u weet, eigenlijk niet tot mijn portefeuille behoort, maar die van de wethouder. Dus daar trekken wij samen in op. De Oekraïne-opvang is geregeld in Nederland via het Veiligheidsberaad. Het gaat via een noodverordening en ook een noodbevelmogelijkheid die ik daarin heb. En daar hebben we gewoon in een heel korte tijd een heel groot aantal mensen zijn ingestroomd door een oorlog om de hoek, waardoor mensen ook gewoon hier min of meer vanzelf naartoe kunnen komen, vrij snel. En dat is heel hard gegaan dit jaar en gaat nog steeds door. En ja, die stroom die hebben we met 25 veiligheidsregio's in de afgelopen maanden geprobeerd zo goed mogelijk te huisvesten. Dat doet deze regio heel goed in mee en ook onze gemeente. En wat betreft de asielopvang is dat gesprek nog voortdurend gaande over hoe wij de 450 crisisnoodopvangplekken die onze regio gezegd heeft te willen realiseren, om die ook tijdig te kunnen realiseren. Maar misschien dat de wethouder daar nog wat in aanvulling over zou kunnen zeggen. Meneer Heller.
Als het mag van de voorzitter, die zag ik
zeker. Dank. Ja.
Het is misschien goed om daar eventjes op toe te voegen dat het in allebei de gevallen gaat om mensen die voor oorlog hun land ontvluchten. Ze hebben de reguliere asielzoekers en de Oekraïners. Maar dat daar toch een nationaal verschil in wordt gemaakt. Dat heeft ermee te maken dat Oekraïners op grond van, ik meen het associatieverdrag Europees recht, andere rechten hebben. Zij hebben het recht om zich vrij te bewegen in ons land. En zij hebben ook het recht gekregen om bijvoorbeeld te werken. Ruim 80% overigens heeft inmiddels al werk. Dat is een enorm percentage. Ze hebben ook recht op allerlei andere voorzieningen. Zaken waar reguliere asielzoekers geen recht op hebben. Die zitten wat dat betreft zeg maar vast op het AZC totdat ze een status hebben. Dus het zijn in die zin ook verschillende groepen met verschillende rechten en in een verschillende situatie. En op nationaal niveau, internationaal, bestaat natuurlijk de verplichting om alle vluchtelingen van oorlogsgeweld gelijk te behandelen en opvang te bieden als dat nodig is.
Ik sta u een vervolgvraag toe, mevrouw Redmeijer. Dit onderwerp is natuurlijk ook een onderwerp wat soms wel grenst aan de begroting, maar ook aan heel veel andere commissie, et cetera. Dus ik wil wel dat het in relatie is tot de begroting.
Nou, dat komt mooi uit, want dat was exact mijn vraag. Beide groepen betekenen dus iets anders voor onze budgetten en onze begroting. Begrijp ik dat goed?
Voorzitter?
Zijn er aanvullende vragen gerelateerd aan de programmabegroting aan dit onderwerp? Mevrouw Verweij, SP.
Jazeker wel, omdat we met elkaar over de begroting praten. Lees ik in de collegebrief over de opvang van Oekraïners dat wij geld krijgen, waarbij de kanttekening wordt gemaakt dat de inzet van het reguliere apparaat hierbij buiten beschouwing is gelaten. Naar verwachting zal in de eerste instantie daarmee 1/4 van de transitiekosten worden gecompenseerd. Dus ik heb toch wel degelijk zorg over hoeveel geld we uitgeven of wat we vragen van ons ambtelijk apparaat. Hoe wordt daarmee omgegaan? Want dat is een zorg die ik eerder geuit heb. Ik heb een brief gekregen. Hoe werkt dit? En een tweede punt is het technisch punt. En dat zou ik graag willen dat het college dat meeneemt. Er wordt in deze brief over gesproken over ontheemden. Ontheemden zijn mensen die op de vlucht zijn in hun eigen land. Dus de definitie is niet correct. Mevrouw Redmeijer had dat ook opgemerkt. En ik hecht er waarde aan dat we het over ontheemden hebben als het ontheemden zijn. Statushouders als het statushouder zijn. Asielzoekers als het asielzoekers zijn. Want dan houden we de discussie gewoon daar waar die hoort. Dus ik heb grote zorgen over de begroting en de capaciteit en onvoldoende antwoorden. Hoe wordt daarmee omgegaan in de begroting?
Is dit één voor de burgemeester of is dit één voor de wethouder die u straks...
Ja, ik wil er wel wat over zeggen, maar misschien met elkaar. Misschien eventjes, ik doe even een opening en dan kan je op financiën elkaar nog wat toevoegen. Kijk, ten eerste over die drie categorieën, 100% eens. Het zijn drie eigenlijk hele zelfstandige categorieën met een eigen status, ook een eigen problematiek en een eigen, in dit geval, financiering. Voor de Oekraïne-opvang hebben we in de brief kunnen lezen, krijgen we een bedrag per Oekraïner per dag en dat bedrag gaat afnemen, dat heeft u ook kunnen lezen. En we hebben hopelijk, ik vond zelf eigenlijk gezegd best wel in behoorlijk groot detail kunnen laten zien hoe we de kosten die we maken ook dekken uit die inkomsten. En in die brief staat één zin en daar refereert u heel terecht aan dat daar niet de apparaatskosten uit worden gedekt. En dat is op dit moment zo als het is geregeld. De financieringsregeling, zoals die met het Rijk is afgesproken, die zegt dat alles wat je aan extra kosten maakt, kun je in rekening brengen. Maar de eigen tijd die je vanuit de eigen organisatie hebt ingezet, die kun je niet in rekening brengen. Ik heb afgelopen dinsdag, volgens mij woensdag, in de veiligheidsregio deze vraag ook aan de veiligheidsregio gesteld. We hebben daar met de burgemeesters afgesproken dat we deze zin die hier nu in staat, die ook bij de veiligheidsregio erin staat, wel nader onderzoeken of dat nou echt zo is. Of daar toch nog een ruimte te vinden is om die kosten die we hebben gemaakt alsnog in rekening te kunnen brengen. Maar het is wel conform de regeling zoals die nu is. Je moet de kosten die je maakt, aan de hand van facturen moet je die indienen. Maar we zijn er dus nog niet helemaal uit of dat ook echt wel zo is, want het vertrekpunt van het Rijk was, toen we aan deze opvang begonnen, dat gemeenten daar niet slechter van zouden moeten worden. Dus dat is nog steeds het vertrekpunt. Dan over de transitiekosten, want daar heeft u terecht natuurlijk ook een opmerking over gemaakt. Daarvan zeggen we in de notitie, maar dat zal Karin Walters beter dan ik nog kunnen toelichten, dat wij de transitiekosten vergoed krijgen naar de tijd dat de plekken ook bezet worden door Oekraïners in dit geval, hè, voor bijvoorbeeld de Philips-locatie. En dat we ervan uit mogen gaan dat deze bezetting in elk geval niet maar 1 jaar duurt, maar misschien wel iets langer zal duren. En dat we vervolgens op grond van de inkomsten die we krijgen per dag ook een deel van die kosten zullen kunnen dekken. Ja, dus dat is het idee. We hebben tot nu toe in elk geval nog geen gebruik gemaakt van de Oekraïne reserve bij alles wat we doen. En we hopen dat als we het op deze manier voortzetten, ook dit komende jaar, dat het ook niet nodig zal zijn. Maar misschien dat mevrouw Walters nog iets wil toevoegen daaraan. Excuses.
Nou, volgens mij heeft u het keurig uiteengezet. We hebben de Oekraïne reserve nog niet nodig. En de interne kosten, dat zijn we dus nog even aan het uitzoeken. En we doen nu meer via het leger des heils, dus daar hebben we dan ook meer bonnetjes van, dus die kunnen we ook declareren.
Voorzitter.
Ik zie een aanvullende vraag, mevrouw Verwij.
Ja, weet u, ik maak me daar toch wat zorgen over en ik wil de burgemeester, het college, wethouder Heller, dan eigenlijk iedereen maar. Ik weet niet meer wie het moet zijn. De suggestie aan de hand. We hielden vorig jaar veel geld over in de veiligheidsregio. Dat was geld uit te geven voor zorg. Dit jaar houden we weer geld over. Overigens maak ik me daar ook zorgen over, maar dat is wat anders. Kunt u onderzoeken of dat geld wat wij dit jaar overhouden in de veiligheidsregio dan misschien gebruikt kan worden om de ambtelijke inzet in het apparaat te compenseren? Dat geld komt terug, was geoormerkt voor veiligheid. Het is een taak van de veiligheidsregio, maar ook van ons ambtelijk apparaat. En er komt een substantieel bedrag terug. En we hadden al gezegd, motie M2244, veiligheid, die is toen de kliko ingegaan. Ik dien er met alle liefde in, maar als ik dit probleem hoor en de ambtelijke capaciteit en de discussies die we daarover hebben volg, zou ik het zeer op prijs stellen als u wil overwegen in het college, hoeft u vandaag niet op te antwoorden, om dat geld te reserveren om het ambtelijk apparaat te versterken, als we ze kunnen vinden.
Wethouder Walters.
Ja, we hebben op dit moment alle kosten nu gewoon in de jaarrekening zitten en in de begroting. Dus daar komen we niet aan tekort, anders hadden we de Oekraïne-reserve gebruikt. Dus het is niet nodig, mocht er bij de veiligheidsregio iets overblijven, om dat hiervoor in te zetten.
Voorzitter?
Ja, nog één aanvullende vraag.
Ja, ik wil dat antwoord begrijpen. Maar in de brief staat, de ambtelijke capaciteit is daar buiten gelaten. En de burgemeester zegt net, het is extra erbovenop, het moet nog in kaart gebracht worden. Dus er is wel degelijk meer nodig. En ik weet ook vanuit de personeelscapaciteitsbrief dat er wel wat opgeplust wordt, maar dat houdt nog niet over. Dus ik vraag of u het wil meenemen, onderzoeken. Dus zeg nou niet meteen nee, is mijn verzoek.
Volgens mij is het de ambtelijke capaciteit, is gewoon de uren en die mensen worden al betaald. Dus al die kosten zitten erin. We hebben geen openstaand bonnetje, alleen we vinden het niet eerlijk. Wij denken, die ambtelijke capaciteit, die willen we eigenlijk ook wel terug.
Ik zie 2 handen, dat zijn aanvullende vragen. Mevrouw Redmeijer, Hart voor Hilversum, daarna meneer Plaggemars.
Ja, ik had u net bij mijn tweede vraag hierover al gezegd. Hij ligt eigenlijk nog bij financiën, maar gelukkig mijn collega heeft hem al gesteld. Maar ik dacht dat we dan toch over doorgaan. Kijk, ik heb u goed gehoord. U deelt die zorg. U zegt, die zin die erin staat, die nemen we ook mee. Die loopt ook bij de veiligheidsregio. En als we onze mensen inzetten op iets anders, dan blijft er ergens iets liggen. En natuurlijk, ze krijgen allemaal hun salaris, ongeacht wat ze ook doen. Maar we voelen het allemaal wel. En dat is wat mijn collega denk ik ook bedoelt. Ja, hoe krijgen we die kosten nou gewoon eerlijk gedekt? Dat is het wel. Stel dat we inhuren, extern inhuren of een ZZP'er, krijgt hij dan niet betaald? Ik bedoel, hoe doen we dat dan?
Kort aanvullend antwoord op het antwoord van net.
Ja, volgens mij wat we kunnen declareren, proberen we te declareren. Dat is het gesprek wat de burgemeester doet. Ik heb eigenlijk niet zoveel aan te vullen.
Voorzitter, mag ik een laatste poging wagen?
Nee, op dit moment nog niet. Want de burgemeester wilde eerst nog wat zeggen, een antwoord hierop geven. De heer Plaggemars daarna en misschien nu daarna.
Ja, want ik wil eventjes, als het mag, de relatie tussen de bestuursrapportage van de veiligheidsregio en wat daarin staat over wellicht een overschot, want dat is pas nog geen eindbeeld. En dit dossier wil ik wel even uit elkaar halen. Dat zijn echt twee aparte financieringstromen, die kun je niet zomaar door elkaar laten lopen. Mijn inzet is, ons college zet in op volledige dekking van alle kosten. En ik denk dat u in de brief kunt lezen dat we dat eigenlijk, laat ik dat dan maar zeggen, best wel goed doen. Want we hebben dit jaar helemaal geen gebruik hoeven maken van de Oekraïne-reserve. Het enige wat we nog niet helemaal zeker weten is of het echt zo is dat we de eigen apparaatskosten niet kunnen declareren. Daar ben ik wel mee bezig om dat alsnog te doen, maar dat wil ik graag in regionaal verband doen, want andere gemeenten hebben die vraag ook. Dus daar zijn we samen mee bezig om dat goed uit te zoeken. Is gisterochtend nog besproken in de veiligheidsregio. En dat is waar we nu staan. En als we volgend jaar, of misschien nog wel dit jaar, erachter komen dat er toch een route is om dat te doen, dan gaan we dat natuurlijk doen. Maar ik moet me wel even houden aan de regels zoals ze nu in de regeling staan.
De heer Plaggemars, ChristenUnie.
Ja, dank u wel. In aanvulling hierop, het gaat me niet zozeer om de dekking van deze ambtelijke kosten, van deze apparaatskosten, maar eigenlijk meer, ik wil graag een gevoel krijgen bij hoe groot is dit nu? Als we kijken naar het afgelopen half jaar, is daar één iemand mee bezig geweest, part-time, of is daar een team van 5 mensen mee bezig? U heeft er vast een beeld bij als u dat heeft ingebracht deze week. Waar hebben we het ongeveer over, om dit te kunnen duiden?
Ik merk dat ik het een beetje een technische vraag vind. Nu merk ik ook dat de brief pas recent is geweest, dus dat u daar misschien geen mogelijkheid
heeft. Nee, maar het gaat meer
om
een gevoel van, is dat één iemand, een coördinator die hiermee bezig is? Of merken we dat hele afdelingen hiermee bezig zijn? Dus meer het gevoel.
Laat ik het zo beantwoorden. De inzet die is gepleegd, dat is ook in de brief gezet, ik geloof 5 oktober als ik uit mijn hoofd doe, is zodanig dat eigenlijk heel veel mensen in hun vrije tijd dingen hebben gedaan. En dat gaat om bijvoorbeeld nachtdienst draaien op de Heuvelaan. Dat gaat om het bemensen van de Heuvelaan locatie voor het doen van registratie van mensen, uitkering van leefgeld. Er zitten heel veel dingen in ons gewone takenpakket wat we daar ook doen. Dus we kunnen niet helemaal precies tot op de laatste euro uitrekenen hoeveel het is. Maar het is in verhouding, laat ik dat dan zeggen, tot de totale kosten heel klein. Het is echt niet een heel groot bedrag. Dus het is wel geld, het gaat altijd om geld, maar het is in verhouding tot het totale kostenplaatje echt, ik zal niet zeggen achter de kom, maar heel relatief onbelangrijk, laat ik het zo zeggen.
Mevrouw Verwij, u heeft nog een aanvullende, beeldvormende vraag.
Ja, voorzitter, ik heb geprobeerd dit zo leuk mogelijk in de beeldvorming te brengen. Als ik aankom op het Sociaal Plein, staan er 80 Oekraïners naast een stalen hek in een rijtje, omdat ze niet naar binnen kunnen, omdat het Sociaal Plein al vol is. Op het moment dat mensen, onze eigen Hilversummers, afspraken hebben, worden die op bepaalde dagen gewoon verplaatst, verzet, omdat het te druk is. Ik heb ernstig het gevoel dat op dit moment onze eigen dienstverlening onder druk staat, omdat we Oekraïners helpen. Ik vind het heel belangrijk dat we dat doen. Het gaat me niet om het geld. En dat zei meneer van de ChristenUnie ook. Het gaat me erom dat we die taken doen.
Ik ga u onderbreken, mevrouw Verwij.
Daar ging mijn vraag over. En
daar wil ik aan de burgemeester vragen, aan wethouder Walters vragen. Vergeet het geld. Hoe gaan wij zorgen dat onze taken uitgevoerd worden? En dat staat in relatie tot de begroting. En dit voorbeeld moest ik noemen.
Nee, nee, dit is de laatste keer dat er wel oordeelvorming in een vraag komt. Dus ik zei in de introductie dat ik daarop zou letten. En dat heb ik dus nu ook gedaan. Daar heb ik u nu ook bij op aangesproken. Maar het is niet de bedoeling om het oordeel ergens over, wat u ook in de oordeelsfase kunt geven, om dat in de vraag te verpakken. U heeft één vraag nu nog gesteld aan de burgemeester. Die mag die beantwoorden.
Wij herkennen allemaal de uitdagingen op het gebied van capaciteit, niet alleen het sociaal plein. En als u de begroting goed leest, dan ziet u ook dat we dit jaar best wel een stevige stap gaan zetten op allerlei fronten om daar wat aan te doen. En tegelijkertijd is het onmogelijk om zo'n stroom van mensen die op je afkomt op te vangen zonder dat het enig effect heeft op wat we hier in de stad kunnen doen met elkaar. Dus daar hebben we inderdaad last van, dat kan ik niet ontkennen. En ik zeg er dan altijd maar bij, en ik weet dat sommige mensen vinden dat ik dat te vaak zeg, maar ik zeg het toch nog een keer dat ik het super knap vind dat het toch is gelukt. En we werken eraan om te zorgen dat het zo snel mogelijk weer nog beter gaat draaien dan het de afgelopen tijd heeft gedaan. Dank u wel.
Ik had op mijn lijstje nog één nieuwe vraag van de SP, mevrouw Verwij. Klopt dat?
Ja, ik was even afgeleid door mijn eigen gedachten en emoties, sorry. Ik ga even terug. In de begroting wordt gesproken over allerlei veiligheidsdoelen die we willen behalen en plannen die we gaan vaststellen. Ik mis al een tijdje allerlei informatie over de veiligheidsstrategie Midden-Nederland en de afspraken die daar ondertekend zijn. Ik mocht op LinkedIn lezen dat daar convenanten getekend zijn en in hoeverre zijn die van invloed op onze begroting dan wel ons integraal veiligheidsplan. En kunnen we die informatie krijgen?
Zeker. Er is overigens, ik heb niks ondertekend. Ik ben alleen maar als voorzitter mag ik fungeren van de werkgroep die de nieuwe regionale veiligheidsstrategie voor de politie Midden-Nederland maakt. En dat is een heel intensief proces waar we nu middenin zitten. Wat eigenlijk een, je zou kunnen zeggen, als waarde heeft voor ons IVP. Dat we in de politieregio Midden-Nederland proberen vast te stellen wat nou de gedeelde uitdagingen zijn waar we allemaal mee te maken hebben. En dat zijn er natuurlijk een heleboel en dan is het de kunst om daar keuzes in te maken. En als we die keuzes hebben gemaakt, en dat heette dan de prioriteiten van die strategie, dan richt dat zowel de capaciteit van de politie Midden-Nederland, het hele korps, als ook van alle veiligheidspartijen eromheen. En daarmee hebben wij als district, zou je kunnen zeggen, vanuit de regio, ja, een opgave en ook een stukje hulp om dat samen ook te gaan oppakken. En die regionale veiligheidsstrategie die komt ook volgende week langs in het DVC, dat is dat Districtelijk Veiligheidscollege. Daar halen we van de burgemeesters op wat zij daarvan vinden. En daarna komt die zowel komt die hier langs in de gemeenteraad voor een zienswijze, die regionale veiligheidsstrategie. En met die zienswijze wordt die in het eerste kwartaal van 2023 vastgesteld. We hebben nu ook zo'n RVS, die loopt af dit jaar. En we moeten dus ook gaan bekijken, als we die prioriteit hebben vastgesteld straks, wat we dan gaan doen om dat zeg maar ook concreet te maken in de zin van activiteiten, dingen die we gaan ondernemen om daar ook meters op te gaan maken. Dus de regionale veiligheidsstrategie is niks meer en ook niks minder dan een overkoepelend veiligheidsstrategie prioriteitenstelling. Waarmee we als districten ook wat meer gaan samenwerken op die thema's die we nou eenmaal niet allemaal op ons eentje kunnen oplossen in één district. Maar er is nog niks vastgelegd en er komt hier langs voor een zienswijze straks.
Zijn er nog beeldvormende vragen aan burgemeester Van der Top die nodig zijn om tot een oordeel te komen? Indien nee, dan gaan we over naar portefeuillehouder Walters. D66, Democraten Hilversum, PvdA, BVNL, SP, HVH. GroenLinks. De heer Deen.
Nou, dank u wel, voorzitter. Ten eerste even, het is eigenlijk voor het andere blokje pas, maar ik denk namens ons allemaal van harte beterschap voor wethouder Gunnik. Zeg ik het nou goed? Maakt u begrijpt wat ik bedoel, daar gaat het even om. Mijn vraag. Kunt u één voorbeeld noemen waar u bij het opstellen van deze begroting de partijen hier, die hier zitten heeft benaderd om invulling te geven aan de nieuwe bestuurscultuur?
Nou, niet specifiek bij deze begroting. Nee, het is bij de andere plannen die we telkens opstellen, proberen we wel eerst met startnotities en met afstemming in BVS en commissie te doen. Maar de echte voorbereiding is natuurlijk ook de voorjaarsnota en is het coalitieakkoord en plus de autonome ontwikkelingen. Dat is wat we hierin verwerkt hebben.
Aanvullende vraag, mevrouw Van der Hoogen, PvdA.
Ja, bent u wel van plan om nog bepaalde concrete acties te ondernemen vanuit het college om samen met ons te gaan werken aan de bestuurscultuur?
Ja, dat doen we, zoals gezegd, om vroegtijdig bij u plannen te toetsen. Bijvoorbeeld ruimtelijke ontwikkelingen. Willen we projectuitwerkingskaders bij u neerleggen voordat u een bestemmingsplan ziet? Dat is een van de wensen die er leeft. We zitten bij de regionale samenwerkingsagenda, komen we eerst met een startnotitie. Dus we proberen eerder stukken te agenderen waar u over mee kan denken voordat u het definitieve stuk krijgt.
Ik zag twee voorzichtige vingers. Eén van de heer Deen, D66, en daarna nog van u, mevrouw Van der Hoogen.
Kunt u aangeven hoe de werkwijze met startnotities deze periode anders is dan in de vorige periode?
De werkwijze is misschien niet zoveel anders, maar wij hopen het wel meer toe te passen. Het is nog niet zoveel toegepast. En verder zijn we nog op zoek, en dat is ook een gesprek met het presidium, ook wat diversere vormen van overleg te hebben. Hè. We hebben nu BVS'en, dat wordt soms ervaren als te kort of te eenzijdig. Maar hoe willen we dan met elkaar in overleg? Daar zijn ook de dagen op de hei met de raad voor om te bedenken hoe krijgen we daar meer zwoeng in.
Aanvullende vraag is niet meer nodig, zie ik net. Dan hebben we een nieuwe vraag van... nog een aanvullende vraag van de heer Van Nistelrooy, D66.
Bij de technische vraag 98 hadden wij gevraagd om een uitsplitsing te ontvangen van het college, van het collegeakkoord. Zodat we ook specifiek naar die acties kunnen kijken. En in het licht juist van die bestuurscultuur. Waarom is dat dan niet mogelijk? En hoe ruimt uw antwoord eigenlijk, namelijk dat het voor het budgetrecht niet nodig is, in lijn met deze bestuurscultuur?
Omdat we op bepaalde thema's hebben geclusterd. Omdat we dus ook een algemene beeld hebben tijdens het coalitieakkoord. Dit gaan we ongeveer doen en daar ramen we dit bedrag voor. Dat geeft een beeld hoe we ermee aan de slag gaan. Maar het is altijd een niet ambtelijk afgestemd bedrag of dat nou precies is wat daarvoor nodig is. Dus er zit een andere mate van zekerheid in. En daarom denken wij dat het goed is om gewoon met geclusterde bedragen, omdat dat ook de intenties van het coalitie is om daarmee aan de gang te gaan. Maar we dan bij de uitwerking, en dat zullen we zeker in het voorjaar met de ambtenaren verder bekijken, dat je dan nog tegenkomt dat je daar toch een beetje in gaat schuiven hoe het nou precies zit. Daarom hebben we voor gekozen om geclusterd weer te geven.
Ik zie geen aanvullende vragen dan Democraten Hilversum, de heer Gubbels.
Dank u wel. Het IMF zegt dat de inflatie in Nederland in 2023 onverminderd hoog blijft, namelijk op 8%. Wat ziet het IMF over het hoofd als u uitgaat van 2,9%?
Wij gaan altijd uit van vaste pijldata, dus dat loopt altijd een beetje achter. En wij hebben nu het pijldatum van augustus genomen. Dat werkt met name door op de woonlasten. Maar daarvan hebben we dus gezegd, nou, we gaan uit van 1,5 en dat is gewoon bestuurlijke keuze. Dat heeft daar niet zoveel mee te maken. En als je kijkt, een ander belangrijk effect is de kostenstijging van bouwprojecten. Nou, daar gaan we soms ook wel uit van andere stijgingen. Bijvoorbeeld het onderwijshuisvestingsprogramma Dan doen we de BDB-index, die staat ongeveer tegen de 10%. Dus waar het er echt toe doet en waar we dus indexen kunnen nemen die echt op het terrein zelf zitten, doen we dat ook. Dat is het verschil.
Ik zie een aanvullende vraag, meneer Gubbels.
Ja, u zegt op terreinen waar het toe doet, letten we er ook extra scherp op, maar voor de loonstijging hanteert u 3%.
Ja, dat hanteren we omdat we dat uit de berichtgeving van VNG die onderhandelt en de stand van zaken daaruit opmaakt. We hebben ook geen aanwijzing om een heel ander getal te nemen, om nu opeens 7 te nemen of 5. We baseren ons op getallen die we kunnen vinden en niet op wat we denken dat het wordt omdat we de krant lezen. Dat maakt het moeilijk. Dat maakt ook dat we risico's opnemen en daar ook risico-inschattingen op doen. Maar je moet toch wel ergens aan relateren.
Aanvullende vraag van mevrouw Van Drogen en daarna een van de heer Plaggemars.
Ja, dank u wel, voorzitter. Kijk, we hebben het hier bij de voorjaarsnota ook al over gehad, hè, dat wij toen al verwachten dat het flink gaat stijgen, de inflatie. Dus het kan niet een grote verrassing zijn. Ik begrijp uw rekenmethode, maar mijn vraag is dan wel, naast de woonlasten proberen te beperken voor de Hilversummers, houdt u er ook rekening mee met alle mensen die voor hun loon of tarieven of en dan dus niet alleen personeel, maar ook contracten met bijvoorbeeld zorgaanbieders, wat voor gevolgen de inflatie heeft met de huidige indexatie die wij hanteren daarop?
Voor zorgaanbieders, waar we de contracten hebben met de WMO of de jeugdzorg, daar staat heel precies in op basis van welk getal we moeten indexeren. Dus dat is alleen is dat meestal een beetje achteraf, hè? Dus dat verwerken we telkens weer in de voorjaarsnota de volgende bijstelling. Dus we hebben nu de bijstelling voor dit jaar verwerkt. Maar voor volgend jaar verwerken we weer in de voorjaarsnota. Dus dat zijn precieze bedragen, maar die weet je altijd ietsje later dan het jaar zelf begint.
U mist wat duidelijkheid.
Okay. Wilt u daarmee zeggen dat de mensen die nu in de zorg werken voor aanbieders die voor de gemeente Hilversum werken zich geen zorgen hoeven te maken dat hun loon achterblijft op de inflatie en dat zij in de problemen gaan komen misschien doordat de tarivering hetzelfde blijft?
De tarieven stijgen met die index die we hebben afgesproken. Die zal dus meer zijn dan wij 2 jaar terug dachten. Dat is logisch. En vanuit dat tarief moeten de zorgaanbieders de lonen betalen. En hoe de lonen in de zorg tot stand komen, ja, dat zijn weer cao-onderhandelingen. Daar zitten wij niet bij aan tafel.
De heer Plaggemars, ChristenUnie.
Ja, dank u wel. Als ik het goed begrijp, gaan we nu uit van een inflatie van 2,9% voor volgend jaar. Dus die tellen we op bij de begroting die er lag van dit jaar. Dat tellen we voor bepaalde posten die niet worden geïndexeerd, tellen daar 2,9% bij op. Vorig jaar hebben we 0% inflatie gerekend. Maar in de tussentijd hebben we natuurlijk gezien dat in het huidige jaar er eigenlijk sprake was van een inflatie van 10%. Dus je zou, of rond de 10% afgerond. Dat is wat we natuurlijk allemaal hebben gezien, dat de prijsstijgingen rond de 10% zijn geweest in heel Europa en ook in Nederland. Dus zou je dan nu niet verwachten dat we bij de vaststellen van de getallen, de begroting, niet die 10% plus die 3% dat we uitgaan van we weten al dat de prijzen zoveel zijn gestegen en daar voor volgend jaar verwachten we, want we gaan er eigenlijk vanuit dat het afgelopen 3/4 jaar niet is geweest en dat we zeggen van we gaan de begroting van vorig jaar tellen we 3% bij op en dan missen we volgens mij de 10%. Bent u dat met mij eens?
Dit grenst aan een technische vraag, vind ik, maar mevrouw Walters, als u kort kunt reflecteren.
Snap je?
Ja, ik snap hem wel. Heel veel kosten die wij maken zijn op basis van lopende contracten. Dus de 10% die we in onze huishoudportemonnee voelen, die zitten niet meteen in de lopende contracten die wij hebben. He, dat stijgt niet direct mee. In de eindejaarsrapportage die het college dinsdag heeft vastgesteld en die u ook in de commissie krijgt, Dat kunt u volgende week bij de commissiestukken zien. Daar ziet u ook dat we sommige nadelen ook melden in verband met stijgende kosten. Degene die eruit springt zijn energiekosten. Natuurlijk hebben we daar ook onverwacht hoge stijgingen, net als inwoners. Maar verder zijn er niet hele grote klappers die me te binnen schieten die in de eindejaarsrapportages staan. Dus het stijgt bij lopende contracten allemaal wat langzamer mee. Dat is wat ik u zeg.
Meneer Tabak van het CDA heeft een aanvullende vraag.
Misschien een verduidelijkende vraag, voorzitter. Kunt u aan de inwoners van Hilversum wel bevestigen dat de geplande woonlastenstijging inderdaad op 1,5% vaststaat en niet afhangt van een werkelijke of een werkelijk verhoogde verwachting in inflatie?
Ja, dat kan ik garanderen, want dat, we doen ook de belastingverordening en daar staat dat ook gewoon in, dat dat het uitgangspunt is. De OZB-waarde wordt altijd gecorrigeerd voor de feitelijke stijging van de waarde. Dus wij puzzelen altijd net zo lang tot we echt op die 1,5% uitkomen.
Aanvullende vraag van de heer Van Nistelrooy, D66.
Ja, hij zit aansluitend, dus het raakt ook het blok financiën. Dus ik dacht, kop hem daaraan. In de raadsinformatiebrief over de september circulaire gemeentefonds 2022, die u heel recent aan ons toestuurde, is opgenomen dat er eenmalig 4,7 miljoen ontvangen wordt als het gaat om het ravijn, zullen we zeggen. En in de beantwoording van Democraten Hilversum bij vraag 15 benoemt u dat het een deel is van het ravijn. Hoeveel ontbreekt er nou nog dan? Dan hoef ik niet een exact getal, maar meer in beeld. En hoe moet ik dat zien in relatie tot het risico wat opgenomen is in de begroting? Hebben we nou nog steeds dat risico? Hebben we nog steeds een ravijn? Of hebben we opeens een plus? Want 1,8 versus 4,7 lijkt een plus te worden.
U ziet in de begroting dat er... dat we wel in alle jaren nu positief staan en dat we ook nog een deel terug in de algemene reserve kunnen storten. Maar u ziet ook dat er in het ene laatste jaar meer geld overblijft dan in het laatste jaar. Dat is eigenlijk het verschil, is eigenlijk wat wij nu als ravijntje hebben. Maar ja, daar hebben we ook niet echt last van. Alleen je kan niet alle kosten van het ene laatste jaar structureel doortrekken, want dan kom je natuurlijk in de problemen.
De eerste vraag was al redelijk technisch. Ik hoop dat deze beeldvormend is. Krijgen we nu een probleem of niet?
Volgens mij krijgen we nu niet een probleem. Alleen betekent alleen dat we in het ene laatste jaar meer incidentele kosten kunnen maken. En niet dat allemaal structureel kunnen doen. Maar voor de hele begroting zijn de structurele lasten en baten in evenwicht.
Meneer Gubbels, u heeft nog een aanvullende vraag op dit thema.
Ja, de uitkering uit het gemeentefonds volgens het nieuwe model 2025-2026 gaat van 211 miljoen naar 201 miljoen. En alleen dus als daar structureel iets bij zou komen, zou dat ravijn gedicht worden. Wordt dat ravijn dan in die zin gedicht? Is dat wat u zegt?
Dit is te lastig. Ik kan het niet, kan uw vraag niet begrijpen. Ja.
Ik heb een nieuwe vraag staan van PvdA, mevrouw Van Drogen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Hij sluit denk ik al wel een beetje aan bij het onderwerp waar we het over hebben, namelijk de financiën. Het ziet er vanuit de uitkering van het Rijk weer gunstiger uit voor de gemeente Hilversum. Er wordt nog best een significant deel in de algemene reserve gestopt. Waarom heeft u die keuze gemaakt?
Die keuze is enerzijds omdat we al een fors coalitieakkoord hebben waar we tegen de 10 miljoen aan uitgeven ondertussen. Als je gewoon de getallen in het laatste jaar kijkt, oplopend naar 10 miljoen. Dat is fors veel ambitie. Wij willen die ambitie uitvoeren. En wij denken niet, nog meer ambitie erop maakt het niet realistischer dat het allemaal gebeurt. Dus wij hebben gekozen in het coalitieakkoord waar we voor gaan. Dat is één. En nummer twee is dat we ook zien dat we best grote ambities hebben in... plannen, hè, stationsgebied, Arenapark, u kent ze wel. Dus wij denken, het is ook goed om de reserves aan te vullen. Want u heeft ons ook meegegeven dat de financiële kengetallen op orde moeten blijven. Ja, dan zal je moeten versterken op je algemene reserve.
Ik zie al twee aanvullende vragen. Eén van Democraat Hilversum, één van PvdA. De heer Gubbels.
Dank u wel. U zegt versterken, maar als we de algemene reserve bekijken vorig jaar, stond hij op 62 miljoen en dat zou hij ook de komende jaren op 62 miljoen zijn. Nu begint u op 56 miljoen en eindigen we op 61. Dus dat is nog steeds onder de algemene reserve van vorig jaar.
Dat klopt omdat de systematiek is veranderd. Dat is bij een van die vragen uitgelegd. Ik weet even niet meer uit mijn hoofd welk deeltje dat we nu buiten hielden. Maar de systematiek van hoe we die reserve doen is veranderd. Dat heeft ermee te maken.
Mevrouw Van Drogen, PvdA.
Dank u wel, voorzitter. U heeft het over niet nog meer ambitie en dat die reserves willen opbouwen. U noemt daarbij ook als voorbeeld het bouwen, hè, dus de stedelijke ontwikkeling. Hoe zit het met ondersteuning?
Welke ondersteuning bedoelt u?
Van onze Hilversummers.
Zo, een brede vraag, ja. Ja, dat is goed. Ook om bij WMO en jeugd doen we heel veel geld bij. Ik zag u betogen in de Gooi en Neembode. Ik denk, nou, daar wil ik wel even wat op zeggen. want u heeft 8 juli een raadsinformatiebrief van ons gehad, waarin wij vertelden dat we de nog resterende taakstellingen op WMO en jeugd hebben afgeboekt. Dat is gewoon zo'n 500.000 voor 2023 en 250.000 voor 2024. Dus we hebben geen extra bezuinigingen meer lopen. En we hebben verder voor jeugd en WMO de indexaties toegepast en uitgerekend hoeveel hebben we nodig. En dat doen we gewoon op inschatting van aantallen en ook die indexen. Voor 2023 komt er 3,5 miljoen bij en voor 2026 202,9 miljoen. En in het coalitieakkoord zit ook heel veel activiteiten rond welzijn en preventie. Dat is zo'n 540.000 in 2023 en dat loopt op naar 1,3 miljoen in het laatste jaar. Dus al met al wordt er fors geld vrijgemaakt, ook op WMO en jeugd. In het coalitieakkoord zit ook extra geld voor om het minimabeleid te verhogen. In de personeelsoverzicht heeft u gezien dat we ook extra inkomensconsulenten aantrekken, extra WMO-mensen. Dus al met al een mooi plaatje, denk ik zo.
In ieder geval één aanvullende vraag van de heer Deen.
Ja, die greep dus terug op een klein stukje terug. U gaf aan, meer geld is eigenlijk, betekent niet dat het realistisch is dat er dan ook meer gebeurt. Maar gelet op eigenlijk alles waar we het nu ook al over hebben. Waar baseert u op dat het realistisch is dat het huidige pakket wel uitgevoerd kan worden? Wat zijn de redenen dat u denkt dat het volledige pakket wel uitgevoerd kan worden? Waar baseert u dat op?
Omdat we in de afgelopen maanden dat ook met de ambtelijke top besproken hebben. En dus ook aan hen gevraagd hebben, is dit realistisch en kunnen we dit uitvoeren? Daar hebben we wel van gezien dat we op een aantal plekken dus extra personeel nodig hebben. Die hebben we ook in deze begroting gezet. Maar het beeld is dat wat er nu ligt realistisch is. Maar ja, het is wel over 4 jaar, er gebeurt ook van alles, dus het is ook weer geen garantie. Maar dit is het beeld.
U stelde de vraag, ik had nog een aanvullende vraag van mevrouw Van Drogen. En dan kunt u daarna, het is een beetje een gepingpong, maar zo doen we het. Mevrouw Van Drogen.
Stel dat de Raad nou nog aanvullende ambities heeft naast degene die het college in de begroting heeft gezet. Staat u daar dan open voor?
De Raad is de baas, dus daar begint het mee natuurlijk. In de personeelsbrief hebben we wel aangegeven dat het best wel heel druk is en onder druk staat. En dat we ook die nieuwe mensen allemaal nog maar binnen moeten zien te krijgen. Dus het is niet zo dat we nou al die ambities met een makkie gaan halen. Nou ja, dat is het beeld wat we wilden weergeven. En ja, uiteindelijk is het aan de raad.
Ja.
Meneer Deen? Er moet nog even een microfoon uit, mevrouw Van Drogen.
Oh, pardon.
Ik ben een beetje in verwarring. Ik begrijp dat de ambtelijke organisatie... ik refereer gewoon even naar mijn belevingswereld. De Bob de Bouwer vraag. Hè? Kunnen wij het maken, nou en of? En heeft de organisatie het op die vraag dus beantwoord volmondig, nou en of? Of ja, mits. En wat zijn dan die mitsen?
Nou, ja, het is niet kunnen wij het maken nou en of zeker weten. Dat is niet zo. Het is het beeld dat als we kijken van wat we allemaal hebben opgeschreven in het coalitieakkoord, is dat een beetje te doen in 4 jaar. Dat is ongeveer het beeld. Meer nauwkeurig is het niet. Het is niet zo dat op elk terrein nu een complete planning tot en met 4 jaar ligt. Dus ja, meer kan ik er niet van maken.
Ik zie een aanvullende vraag van SP, mevrouw Verwij.
Ja, voorzitter, dank. De wethouder refereert aan de brief over de personeelscapaciteit. Daar staat een letterlijke zin in. Wij zullen moeten leven met schaarste. En de capaciteit is zo ingericht op basis van politieke en bestuurlijke ambities. Dus Bob de Bouwer, we gaan gewoon door. En de zin, we zullen moeten leren leven met schaarste. Wat is dan volgens u de schaarste en wie gaat daar dan wat van werken op welk moment?
Ja, ik weet niet uit het hoofd waar die zin staat, maar ik kan me voorstellen dat dat ook over de arbeidsmarktschaarste gaat. Nee? Oké, nou, dan moeten we hem even opzoeken, want ik weet niet in welke context die daar staat. Maar dat het krap is, dat het druk is, dat het vol is, dat hebben we ook gemerkt met z'n allen. Dus in die zin is het niet zo dat we er nog massa's dingen bij kunnen hebben. Dat is ook gewoon zo. En dat is een vorm van schaarste, omdat je ook niet heel snel kan opschakelen met, nou, we nemen nog 10 mensen erbij, want ze zijn er niet altijd. Dat is ook een vorm van schaarste, met dat je niet gewoon alles even van de markt plukt.
Ik zie een aanvullende vraag van mevrouw Redmeijer, Hart voor Hilversum, en daarna van SP.
Ja, voorzitter, dank. Beste wethouder, misschien heb ik het verkeerd begrepen, maar ik heb ook begrepen dat u vrij recentelijk in het laatste presidium juist aan de raad heeft gevraagd om u te helpen met de prioritering van de uitvoering van plannen. Is dat correct? Ik was namelijk dat presidium niet aanwezig.
Daarom hebben we in de brief ook duidelijk de rol van de prioriteitenagenda aangegeven. Ja, die is soms nog niet allemaal bij alle raadsleden bekend, maar die zitten in de stukken. Daarom hebben we dat even aangegeven. De planning, wanneer welk stuk komt en hoeveel stukken komen er dan in 1 maand, daar moeten we samen op sturen. Want los van kunnen we het allemaal doen, kunnen we het ook allemaal bestuurlijk nog verstouwen, is eigenlijk ook nog wel een vraag. Dus daarom willen we ook elke maand wel met u even kijken van gaat dat nog goed.
Mevrouw Verwij, SP.
Ja, voorzitter, dank. Ik weet dat we over de begroting praten. Ik zou graag willen dat u die zin over schaarste opzoekt. Ik zoek ook even mee. Bent u bereid om die prioriteitenagenda in de raad te bespreken? Want het presidium is ding 1, maar de gemeenteraad... besluit over de ambities, onder andere in de begroting. Bent u bereid om dat in de raad te bespreken?
Ja, dat lijkt me nou ook weer niet helemaal de plek eigenlijk, want het gaat meer om de volgorde. Wij geven als college een prioriteitenagenda, die sturen we naar het presidium. Zo van, wij denken zo hoog, midden, dit is de prioriteit. En daar overleggen we mee in het presidium of u dat ook zo ziet. Ik denk niet dat makkelijker van wordt als we dat nou in de raad met z'n allen gaan doen.
Ik heb een aanvullende vraag van de heer Deen, D66, en daarna mevrouw Redmeijer.
Ja, ik doe eerst mijn andere aanvullende vraag. U gaf net aan, we hebben niet altijd plannen voor 4 jaar. Hè, en ook de prioriteitenagenda kijkt 1 jaar vooruit. Even gerelateerd naar meer de RO-achtige projecten. Er is gisteren ook een gerechtelijke uitspraak geweest over stikstof. Zijn er al plannen om meer modulair te gaan bouwen in plaats van en dus minder in grote plannen?
Is dit een onderwerp voor mevrouw Walters of voor...
In blokken, niet modulair als een type bouw.
Oh, het gaat niet over de type woningen zelf?
Nee, het gaat erom dat je een... Okay. Sorry, verduidelijkend. Je kunt een plan als geheel pakken of een klein onderdeel van een plan. En dat kan het ook haalbaarder maken en het kan ook financiële effecten hebben.
Bij veel plannen doe je het wel in fases. Hè. Het stationsgebied is ook in fases, dus ik weet niet of dat daaraan voldoet. We hebben niet zozeer modulair bouwen als thema. Ik vind het toch lastig om deze te pakken.
Nog een aanvullende vraag van mevrouw Redmeijer, Hart Hilversum.
Ja, voorzitter, dank u wel. Het is ook niet altijd makkelijk. Het zijn algemene beschouwingen, we hebben het over de begroting en ineens gaat het alle kanten op. Ik probeer ook scherp te blijven, voorzitter. En we hadden het over de prioriteitenagenda en het gevoel van mijn collega aan de rechterkant in dit geval. Die zegt, ja, fijn dat het college daar alvast aan werkt. Want die zien ook van, niet alles kan tegelijkertijd en in 1 keer. En we hebben allerlei plannen en ambities. En die raad die stuurt ons ook nog op pad met al die plannen en ambities. Past het allemaal nog wel? In welke volgorde doen we dat? En de vraag van mevrouw Verwij is, mogen wij daar ruimte in om daar ook mee op te sturen? En u zegt net, wethouder, de raad is de baas. En daarna zegt u, maar ik ga het niet met u bespreken. Dat doet een beetje pijn. Dat is toch oordeel, sorry. Dus ik wil u vragen of u wil kijken of er ruimte is dat de raad mee kan helpen van hoe kunnen we het wel? En het voorbeeld van meneer Deen is, kan het in kleinere stapjes? Vind ik dan wel weer een mooie. Dat soort suggesties, kunnen we dat niet met elkaar ophalen?
Is het dan een idee om dat in het presidium te bespreken hoe dat dan moet? Want ik zou ook niet weten, dan ga je het in een commissie economie en bestuur de prioriteitenagenda agenderen. Is dat dan een vorm? Dat lijkt me ook moeizaam. Dus het is niet dat ik het niet per se niet wil, maar ik denk juist met de fractievoorzitter samen in het presidium, is dat een goede club naar mijn idee?
Het lijkt steeds meer over de orde te gaan en steeds minder over de programmabegroting. Mevrouw Verwij, heeft u een aanvullende vraag die teruggrijpt op de begroting? Of gaat het over op welke manier we de prioriteitenagenda moeten gaan inzetten?
Ja, voorzitter, dank. De begroting heeft de hoogste prioriteit. Sorry, dat is een oordeel. Maar omdat we het hier over hebben, is de vraag zeker relevant, omdat in verschillende brieven ook staat. Het is van belang oog te houden voor de effecten hiervan op de werkzaamheden en waar nodig prioriteiten te heroverwegen om meer recht te kunnen doen aan getroffen bevolkingsgroepen, sectoren en lokale vraagstukken. Dus nou bij uitstek waarom ik in de gemeenteraad zit en waarom ik de wethouder nog een keer zal vragen, wilt u dat in de vorm van een kerntakendiscussie bestuurlijke politieke ambities met ons bespreken? Want wij gaan het vandaag in deze begroting, verwacht ik, niet allemaal met elkaar kunnen bespreken. Dus er zal een vervolg moeten komen als er gesproken wordt over schaarste. Bent u dat dan met ons eens? En wilt u dan met ons onderzoeken hoe we dat gaan doen? Want alleen tegen het presidium zeggen, zo moet het gaan of kies maar wat uit, dat doet geen recht aan deze opdracht. Erkent u met mij deze opdracht?
Ik denk dat u bedoelt op een stuk tekst over dat er onverwachte ontwikkelingen zijn en als het zwaarder wordt voor inwoners of ondernemers dat we meer moeten bijschakelen. Nou ja, anders ga ik hem eerst even opzoeken, vind ik ook best.
We nemen hem eventueel nog mee in de veegronde. Ja. Ik denk dat we toe zijn aan een nieuwe vraag. BVNL, mevrouw Duurlacher.
Ja, dank voorzitter. Ik hoop dat ik hem zelf nog weet. Als we het over prioriteiten hebben. We zitten in een tijd dat we best wel wat armoede kennen. Dat er komt straks een ondersteuning voor de lagere inkomensgroep. De verwachting is waarschijnlijk dat er meer huishoudens ondersteuning moeten krijgen. Maar als ik dan ga kijken naar bijvoorbeeld het bedrag wat nu begroot is om onze kantoorgebouwen te gaan verduurzamen, dan begin ik me een beetje af te vragen waar bij het college de prioriteit ligt. Bij de inwoners of bij de verduurzaming van het, bijvoorbeeld het raadhuis. Kan dat niet uitgesmeerd worden en dat er wat meer geld naar de ondersteuning van de inwoners kan?
Er zit ook deels oordeel in deze vraag, maar ik geef mevrouw Wethouder de kans om daarop beeldvormend op te antwoorden.
Ja, de verduurzaming van het raadhuis is uitgebreid besproken in het vorige periode en ook een opdracht van de raad. Dus ja, dat is niet zoiets dat ik daar dan nu aan ga tornen. Als u vindt dat er meer voor inwoners moet gebeuren, dan moet u het daarover hebben, denk ik.
Nou, laat ik mijn vraag dan iets uitbreiden. Volgens mij hebben we 1 miljoen uitgetrokken nu in eerste instantie voor de ondersteuning. Mocht dat niet genoeg zijn, waar gaat u dat dan vandaan halen?
We hebben nu eerst 1 miljoen in 2023 en in 2024 in de begroting gezet om te kunnen handelen. Nou ja, ik denk dat iedereen ook ziet dat het ook nog wel een diffuus beeld is. Hè. Inwoners hebben het best wel lastiger, maar er komt ook weer energietoeslag. Er zijn ook nog gewoon minima regelingen. Wij zien het nog niet stormlopen, maar misschien is dat ook iets voor wethouder Heller om straks op in te gaan. We horen ook graag van de raad wat u dan denkt dat we met dat 1 miljoen moeten doen. Want ik denk dat we met z'n allen even moeten kijken. Wat moeten we nu eigenlijk doen in de komende tijd hiervoor?
Heeft iemand nog aanvullende vragen over dit onderwerp? Nee? Dan heb ik GroenLinks voor een nieuwe vraag. Meneer Hekspoor.
Ja, totaal ander onderwerp. Het gaat namelijk over de 10% mensen die discriminatie ervaart in Hilversum, dat het altijd stabiel blijft. Ik ben eigenlijk heel erg benieuwd, weet u ongeveer waar dat gebeurt in de samenleving? Welke plekken die discriminatie wordt ervaren?
Er komt elk jaar een jaarverslag van het meldpunt discriminatie uit. Het zit behoorlijk veel op, mensen met een andere achtergrond die ervaren dat. En gehandicapten ervaren dat. En ook leeftijdsdiscriminatie. En het is een beetje LHBTI, maar dat is niet de boventoon. Het meeste is eigenlijk andere achtergrond.
En een aanvullende vraag erop is, eigenlijk bedoel ik daar ook in, wordt dat ook ervaren in werk, in uitgaan, in welke terreinen van leven als het ware?
Daarin zijn we niet uniek. Dus wat daar landelijk over bekend is, is bij ons ook zo. Hè? Dus stages en uitgaan af en toe en leeftijdsdiscriminatie, omdat toch bepaalde dingen specifiek op een bepaalde leeftijd zijn gericht. Of je ergens niet meer voor in aanmerking komt. Dus er is niet zoveel bijzonders over te melden. Dat is wat landelijk ook vaak voortkomt.
Ik zie nog 1 aanvullende vraag.
U gaf in de beantwoording van de technische vraag ook dat de diversiteitsraad in Hilversum is ingesteld. En ik vroeg me af ook of die ook bij de bestrijding van discriminatie een rol speelt of dat die wat daarop gebeurt.
Daar heb ik ook overleg mee gehad recent. Die zijn ook al bezig met bewustwordingsgames, om zo maar te zeggen. Ook in wijken waar veel meer mensen met andere achtergrond zijn komen te wonen. Of asielzoekers, wat mensen die daar al lang wonen soms best wel lastig vinden. Om veel meer het gesprek op te zoeken van in een game van hoe is dat dan voor die ander? En het begint toch een beetje bij begrip om te snappen van, oh, mijn gedrag komt dus zo over. En dat soort zaken zijn we mee bezig. En we zijn ook nog aan het Het ROC is ook behoorlijk aan de slag met dit thema. Daar speelt het ook wel dat er gewoon meer over gesproken moet worden en over verkend moet worden. En verder zijn we nog een beetje pril aan het plannen maken, want het was de eerste keer dat ik daarbij was.
Ik kijk even rond en ik zie nog één aanvullende vraag hierop van D66. Twee aanvullende vragen. Eerst de heer Van Nistelrooy, D66.
Ik ben blij dat de wethouder de waarde van de diversiteitsraad zo onderschrijft. Ten opzichte van de vorige begroting zien we nu geen bedrag meer terug in de begroting. Komt dat omdat dat in reguliere programma's is opgenomen? En komt er ook nog een evaluatie over de diversiteitsraad? Want volgens mij was het een pilot die nog dit jaar loopt. Loopt die dan dus volgend jaar door of krijgen we een tussentijdse evaluatie? En wat is uw beeld daarbij?
Mijn beeld was dat hij doorliep, maar ik heb nog niet alles uitgezocht daarvoor. Dus of het nog in de begroting zit, vragen we even na. Komen we na de pauze even op terug.
Mevrouw Verwij, een aanvullende vraag?
Ja, voorzitter, even een klein technisch dingetje. Asielzoekers wonen in een asielzoekerscentrum en statushouders wonen in onze huizen. Dus dit is precies de definitiekwestie waar ik ook met ontheemde over viel. Ik hecht de waarde aan dat wij als gemeente op de juiste manier over de juiste groep mensen communiceren.
Ja, sorry, dat is correct.
Ja, dat geeft niet. Maar ik doe het maar even zodat we het ook voor de kijker thuis scherp houden. Want anders dan hebben we het over asielzoekers die we discrimineren. Dat gebeurt mogelijk ook. Ik had even een aanvullende vraag op de diversiteitsraad en het LHBTI-beleid. Hè, dat valt ook onder u. En toegankelijkheid zit weer bij wethouder Van Voorden. Ik zie in de begroting niet zo goed terug, hetzelfde vraag als bij de diversiteitsraad, hoe dat nou verder gaat met het LHBTI-budget. Hè. Het beleid loopt af in 2022, maar in de begroting staat dat we het beleid volgen tot en met 2022. Dus hoe gaat dat nou verder en met welk budget?
Het is recent bekend geworden dat het Rijk ook weer geld geeft voor regenboogsteden. Dus wij gaan ook kijken of we daar ook weer subsidie van het Rijk voor kunnen krijgen. Want wij zijn ook een regenboogstad. Dus dat is één ding. En verder, de Stichting Gooi en Vegstreek inclusief wil ook graag met mij overleggen over missie en visie en wat hun plannen zijn. Dus dat is ook een manier om te kijken wat wij als gemeente als het volgende beleid zien.
Volgende vraag, ja.
Ja, dat is nou precies het punt, hè. Want we hebben heel veel Hilversums LHBTI-beleid en in de begroting staat benoemd 2019-2022. Ik wil graag met u praten over dat LHBTI-beleid. Ik wil daar ook graag budget voor beschikbaar stellen. En u zegt er komt subsidie, die staat nog niet in de begroting. Wanneer gaan we dan met u praten over dat LHBTI-beleid als het niet begroot staat en het beleid afloopt? Kunt u daar iets over zeggen, een richting of zo?
We gaan op dit moment gewoon door met het beleid zoals het nu staat in het LHBTI-beleid. We gaan eigenlijk een jaar verlengen. Ik denk dat ik na de zomer volgend jaar met een nieuw LHBTI-beleid kom. Dat heeft ook even tijd nodig.
Voorzitter.
Mevrouw Verwij.
Begrijp ik dan ook goed dat u daar genoeg geld voor heeft? Want er zijn wat mensen die zich wat zorgen maken over het budget.
Die gaan we ook even navragen voor de zekerheid. Dus wat staat erin voor diversiteitsraad en voor LHBTI-beleid? Ja?
Rondkijkend, geen aanvullende vraag hierover, hebben we een nieuwe vraag staan. Ik heb op het lijstje staan SP, CDA, Hart voor Hilversum, D66, Democraten Hilversum. Dus dan is eerst SP met een nieuwe vraag. De heer Vonk.
Ja, dank u wel. Op bladzijde 5 van deze begroting stond een integrerend zinnetje. Er staat namelijk, we willen de wettelijke mogelijkheden benutten om te sturen op woningvoorraad en het toewijzen van woonruimte. Nou, dat is natuurlijk prima, maar welke wettelijke mogelijkheden gebruikt u nu nog niet? U gaat dat doen, zegt u, maar welke gebruikt u nog niet? Bladzijde 5.
De minister is ook nog bezig om met een wetswijziging waar toewijzen aan cruciale beroepen meer mogelijk is. Dus daar zitten we nog even op te wachten, want die hebben we nog niet volgens. Dat is me nog niet helemaal duidelijk, maar volgens mij moeten we daar die wetswijziging nog voor hebben.
Voorzitter.
Ik zie dat er aanvullende vragen zijn. De heer Nanninga, dan de heer Vonk en de heer Deen en mevrouw Van Drogen. De heer Nanninga.
Dank u wel, voorzitter. Heeft u zicht op het effect van het toewijzen van woningen aan specifieke doelgroepen op basis van beroep op de doorstroming, of je daarmee ook daadwerkelijk de doorstroming bevordert?
Het toewijzen aan specifieke beroepen is eigenlijk geënt op het beschikbaar houden van die beroepsgroepen in onze stad. Dus leraren en zorgpersoneel. Dus dat is niet zozeer geënt op doorstroming. In die zin snap ik uw vraag niet helemaal.
Mag ik hem toelichten?
U mag hem verduidelijken, kort wel. Maar toelichten, dat klinkt wat meer uitvoerig. Dus verduidelijken mag.
De vraag is of je daarmee de doorstroming bevordert of dat het negatief beïnvloedt.
Ja, het is een heel ander aspect. Als jongeren nu in de zorg werken en bij hun ouders wonen, ja, dan kunnen ze in aanmerking komen voor een woning. Ja, dus met een andere reden. Maar ja, dat kunnen ook mensen die al wat ouder zijn. Dus het staat een beetje haaks op elkaar misschien.
Aanvullende vraag van de heer Vonk.
Ja, want u zegt alleen maar dat u verwijst naar die doelgroepenmogelijkheden. Maar verder zijn er helemaal geen wettelijke mogelijkheden die u nu laat liggen op bijvoorbeeld het behouden van een woningvoorraad. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de prestatieafspraken die u maakt met corporaties. Die, zoals u heeft gelezen in de Groene Nederlander, toch best wel op een grote schaal sociale huurwoningen verkopen. Zijn er echt andere wettelijke mogelijkheden die u nu niet gebruikt? U noemt dat zelf in uw begroting, die u wel zou kunnen gebruiken.
Ik moet wel zeggen dat deze vraag net gesteld is en ook redelijk technisch van aard is. Misschien dat de wethouder nog één keer verduidelijkend kan antwoorden, maar graag kort.
Het werken met de doelgroepenverordening, dat beginnen we nu natuurlijk mee. Die schoot me te binnen, die moeten we nog verder doorvoeren. Prestatieafspraken is iets wat we met de corporaties de gesprekken over voeren. Het is in die zin niet nieuw, dus nee, het springt me niks te binnen wat we aanvullend nog moeten doen.
Ik had een aanvullende vraag.
Oh ja, we hebben nog de opkoopbescherming, daar zijn we ook mee bezig. Die is ook nieuw natuurlijk, dus ja. Er loopt genoeg hoor.
Aanvullende vraag van de heer Deen, D66.
Ja, ik rek hem een beetje op als aanvullend in het blokje wonen. Want we hebben het over verschillende wettelijke maatregelen, maar we hebben het nu ook over de prestatieafspraken. Ik wilde iets vragen over de prestatieafspraken. Hoe is dat een nieuwe vraag, voorzitter?
Vind ik wel een nieuwe vraag.
Dan trek ik mijn aanvullende vraag even terug, dank u wel.
Mevrouw Van Droog had nog een aanvullende vraag, zag ik.
Ik wilde graag het woord opkoopbescherming nog even horen, dus dank u wel.
Kijk, hartstikke goed. Heeft u een aanvullende vraag? Nee. Even kijken. We hebben een nieuwe vraag dan van het CDA op dit moment. Ik moet u er wel even kort op wijzen dat op het moment dat we in dit tempo doorgaan met alle wethouders, dat we ongeveer tot 10:00 aan de beeldvorming zitten en dan pas aan de pitches en oordeelsvorming komen. Dus dat maakt niet uit. Het is uw agenda, uw vergadering. Maar probeert u zich te houden aan de beeldvormende vragen die nodig zijn om uw oordeel te kunnen geven. En misschien kan er dan ook nog wat vuurwerk tijdens het debat zijn als dat nodig is. Niet al het kruid nu verschieten, lijkt mij. Maar meneer Tabak van het CDA.
Ja, dank u voorzitter. Zou de wethouder kunnen aangeven in hoeverre de huidige IT-systemen van de gemeente Hilversum ondersteunend zijn aan het uitvoeren van beleid en in de service aan onze inwoners? Of ervaart u ook problemen zoals onze landelijke overheid soms ervaart bij veranderingen?
Zo, dat is wel een hele brede vraag. We doen natuurlijk telkens stappen bij ons vernieuwing van onze applicaties. We hebben net internet en de intranet-site vernieuwd. We zijn het vergunningensysteem aan het vernieuwen. Ja, ik vind het moeilijk om die brede vraag te beantwoorden. We zitten goed in de vernieuwingen, omdat we aanbestedingen doen waar dat nodig is. Nieuwe pakketten aanschaffen en invoeren. Het is een druk programma.
Ik zie een aanvullende vraag van de heer Tabak.
Ja, dan misschien inderdaad aanvullende vraag. Heeft u dan in ieder geval een goed overzicht van de onderlinge afhankelijkheden tussen IT-systemen en de impact wet en regelgeving als het gaat over vernieuwingen?
We hebben informatiemanagement en die houdt de overzichten van hoe onze applicaties met elkaar samen verbonden zijn. En ja, welke releases er gedaan moeten worden in de verschillende applicaties. En dat doet ons functioneel beheergroep samen met de teams.
Aanvullende vraag van mevrouw Van Drogen.
Ja, hij staat op het lijstje en ik denk ik sluit mooi aan. We hadden het gisteravond ook even kort over migratie en dat staat ook op de planning hè, voor komend jaar. IT en overheid is niet altijd een droomcombinatie, maar de vraag is eigenlijk voornamelijk hoe gaat u de raad even gedurende het jaar op de hoogte houden van de ontwikkeling op dit gebied?
Ja, dat is echt bedrijfsvoering. Dus over de bedrijfsvoering rapporteren we gewoon in de jaarrekening en in de begroting. Ja, dat is gewoon zaken die wij uitvoeren. Dus wij gaan niet per migratie de raad informeren.
Ik zie geen aanvullende vragen. Dan hebben we een nieuwe vraag van Hart Hilversum. Meneer Ehrenberg.
Ja, voorzitter, voor tempo, lekkere korte vraag. We hebben een taskforce betaalbare woningbouw. Graag hoor ik van de wethouder een update.
Ja, die is twee keer bij elkaar geweest sinds ik aangetreden ben. Eén keer aftasten. De eerste keer, de tweede keer zijn we in gesprek gegaan over hoe kunnen we samen bespreken welke bouwplannen goed lopen en niet goed lopen en hoe we daarmee aan de slag gaan. Dus dat is de stand van zaken.
Ik zie één aanvullende vraag in ieder geval van de heer Deen.
Dank u wel, voorzitter. Ten aanzien van die taskforce, die hebben een opdracht om ook te kijken naar verschillende zaken. En ik wilde naar aanleiding daarvan de wethouder graag vragen wat de verdeling van het woningbouwprogramma is in de verschillende wijken voor 2022 en verder.
Wij kijken in de taskforce niet naar een verdeling per wijk. Wij kijken gewoon naar hoe krijgen we zoveel mogelijk betaalbare woningen.
Maar kunt u dan wel antwoord geven op de vraag van wat de verdeling is binnen de verschillende sectoren in die wijken?
Nee, dat heb ik zo niet paraat. Dat overzicht bestaat ook niet. Wij kijken niet per wijk voor die plannen die er lopen.
Is er een aanvullende vraag nog?
Ja, maar als
probeert u hetzelfde antwoord met een nieuwe vraag te krijgen?
Nou, hoor ik het goed dat we eigenlijk geen inzicht hebben in de per wijk over de samenstelling van de woningen en van in betaalbaar en duurder?
Nou, in de taskforce hebben we het gewoon over een lijst van plannen die in ontwikkeling zijn in verschillende fases en hoe we die zo snel mogelijk vooruit helpen. En daar kijken we op de schaal van Hilversum. We zijn daar niet bezig met gebiedsagenda's of beleidsvormende onderdelen. Een taskforce is gericht op een task. Namelijk zoveel mogelijk, zo snel mogelijk betaalbare woningen.
Ik zie geen aanvullende vragen. Een nieuwe vraag wel voor D66. De heer Deen, ik wil ook wel eerst even naar Democratie Hilversum gaan voor een nieuwe vraag, als u even bij wil komen. Meneer Gubbels.
Dank u wel. Bij de financiële kengetallen, bij de grondexploitatie, blijft u ook voor de komende jaren uitgaan van 1%, kortom een verwaarloosbaar risico. Tegelijk is van de geplande grote projecten er slechts één winstgevend. Dan is de vraag, hoe realistisch en voorzichtig is dan die 1% voor de komende jaren?
Ik zie dat deze vraag beantwoord wordt door de heer Schepers.
Ja, voorzitter, ik ga over de grondexploitaties. Dan is het wellicht passend dat ik daar een antwoord op geef. We hebben momenteel 2 grondexploitaties. En eentje die Krailo, maar dat is geen exploitatie van onszelf, die loopt via de GEM. En we hebben de exploitatie Annershoef is bijna aan het einde. En die is buitengewoon winstgevend. Dus daar is het risico misschien nog wel minder dan 1%. En als het gaat om het stationsgebied, dan is het risico dat het daar tot hele grote verliezen gaat leiden, is ook niet zo groot, want we hebben daar nog een heleboel sturingsmogelijkheden.
Aanvullende vragen over grondexploitatie en de heer Schepers kunnen we in het blokje aan de heer Schepers. Dus die laat ik eventjes nu voor wat die is.
Mag ik even een belletje? Ik heb 2 antwoorden.
Sorry, je moet nooit met attributen gaan, dat weet ik van de Tweede Kamer, maar we hebben het toch.
Voor de diversiteitsraad is 40.000 structureel budget en voor LHBTI 50.000 structureel budget.
Dank. Een nieuwe vraag of... een korte aanvullende vraag dan hierop, want we waren toch aan een nieuwe vraag begonnen.
Dus. Ik denk dat we als diversiteitsraad eerst even verder op stoom moeten komen voordat ik veel te evalueren heb, zeg ik u maar even.
Dan had ik toch nog een nieuwe vraag bij D66 staan.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ten aanzien van de, werd net al een beetje aangeraakt, de prestatieafspraken. Daar wachten wij met z'n allen met smart op. Kan de wethouder aangeven wat er nu anders is in de aanpak ten opzichte van de vorige aanpak om wel te komen tot prestatieafspraken?
Nou, wat er anders is, vanmiddag heb ik bijvoorbeeld ook een gesprek gehad met experts van de expertteam woningbouw van het Rijk. Dus er worden ook vanuit het Rijk mensen aangedragen die ons helpen om die discussie te voeren. En de discussie gaat over wat is de ambitie van Hilversum voor hoeveel woningen gaan we dan bouwen. En natuurlijk ook het punt van verkopen van sociale huurwoningen. Dus de pijnpunten zijn ongeveer hetzelfde, maar we proberen daar ook met behulp van experts van het Rijk een goed gesprek over te voeren. En vandaag was de eerste diepe gesprek daarover. Dus dat is het.
Heeft u nog een aanvullende vraag? De heer Ereberg eerst en dan meneer Deen.
Maar wethouder, hoe gaat het nu? Gaat het met het proces? Hoe loopt dat? Wanneer komt, is dat klaar?
We wilden het eind van het jaar af hebben. Ik weet nog niet zeker of we dat gaan redden. We zitten er wel met mensen van de corporatie, zowel ambtelijk als bestuurlijk, behoorlijk vaak aan tafel. Dus zo loopt het. Maar de pijnpunten zijn we nog niet helemaal doorheen.
Aanvullende vraag van de heer Deen, D66.
Ja, ik vroeg me af hoe u, of u kunt aangeven hoe u de onderwerpen rondom verduurzaming meeneemt bij die prestatieafspraken en of u en hoe dat gedeelte verloopt.
In de vorige prestatieafspraken stonden ook afspraken over duurzaamheid, dus die komen zeker aan bod. Maar we zijn eerst begonnen met toch de kernpunten over hoeveel woningen gaan we bouwen en hoe doen we dat nu precies met verkopen, niet verkopen en hoezo dan.
Aanvullende vraag van de heer Deen.
Begrijp ik nou goed dat we het aanpak van verduurzaming van de bestaande woningvoorraad in tijden van energiearmoede geen prioriteit geven?
Nee, dat is niet zo, want de corporaties hebben zelf ook al doelstellingen. Die krijgen ook vanuit Edes en vanuit het Rijk opgelegd dat ze tempo moeten maken met verduurzamen. Dus daar zijn ze ook volop mee bezig.
Ik heb op mijn lijstje nog 1 nieuwe vraag staan voor Hart van Hilversum voor de wethouder. Oh, er was nog een kleine aanvullende vraag van de SP.
Nieuwe.
Even in aanvulling, ik gebruik maar even mijn geheugen. Bij verkoop is in deze raad een motie aangenomen, 1 eruit, 1 erin. Dat beleid handhaaft u toch?
Ja, ik ken de motie die is aangenomen, maar met prestatieafspraken moet je met z'n allen eruit komen en moet je ook helderheid hebben over wat zijn nu precies de aantallen. Daar zijn we mee bezig.
Voorzitter. Op het moment dat de wethouder enig gevoel heeft van het idee dat die afspraak met de gemeenteraad niet lukt, wil ze ons dan per omgaand informeren?
Ja, ik zit even te denken, want het zit ook in de woonvisie. Daar hebben we echt gestemd over wat we doen met verkoop. Er zit daar wel enige ruimte voor verkoop. Volgens mij niet een intentie om te verkopen, echt niet. Maar daar zit enige ruimte tussen 33% sociaal bouwen en de voorraad op 27% houden. Dat is precies de ruimte waar ik het met de corporaties over wil hebben en niet meer dan dat.
Voorzitter.
Dus ik ga uit van de woonvisie.
Voorzitter, juist bij die woonvisie is door 1 stem van D66 een meerderheid behaald. 1 erin is 1 eruit. Dat is in de woonvisie opgenomen. Dus ik neem aan dat u dat beleid uitvoert en als dat niet lukt, dan zou ik graag geïnformeerd willen worden.
Oké, dan doen we dat.
Ik zie geen aanvullende vragen, dan heb ik Hart voor Hilversum een nieuwe vraag.
Dank u, voorzitter. We weten allemaal dat er de ondernemers van het minder- en kleinbedrijf in Hilversum in de problemen zitten. Zou de wethouder mij wat inzicht in kunnen geven in de situatie dat de ondernemers nu geld terug moeten betalen uit een TOZO-regeling en coronasteun? En de ondernemers krijgen ook steun in de loop van volgend jaar van de Rijk. Zou u mij een inzicht kunnen geven hoe u met die periode omgaat? Met die problemen van die ondernemers in de tussenliggende periode?
Dat is voor wethouder EZ. Dus doen we die nu of straks? Dat is aan de voorzitter.
Straks.
Ja, oké.
Die pakken we in het volgende blokje mee. Dan heb ik nog 1 nieuwe vraag staan van Democraten Hilversum. Meneer Gubbels.
Dank u, maar ik heb nog meerdere nieuwe vragen. De eerste is, in de vorige begroting bevatte bijlage 6 over de toelichting bij het weerstandsvermogen en risicobeheersing de honderden miljoenen geldleningen voor de sociale woningbouw. In deze begroting ontbreekt die borgstelling, net zoals een aantal andere directe leningen en niet spoedeisende bodemsaneringen. Waarom ontbreekt dit?
Nou, die zoeken we op, ja.
Wethouder mag beoordelen in hoeverre het beeldvormend of technisch is. U had nog een nieuwe vraag?
Ja, en dat gaat over de overheid. In de vorige begroting stond de overheid op 31 miljoen en de prognose was dat die kosten zouden dalen. In deze begroting start het op 34 miljoen. De streefwaarde vorig jaar was 11%. Daarmee vergeleken zou 11,2% uit de pas lopen. De streefwaarde is nu 11,6%. Bij de FTE's en de apparaatkosten zijn de streefwaarden eveneens naar boven bijgesteld. Wat is de reden dat streefwaarden zo worden gewijzigd?
Dat elke keer wordt ook ambtelijk voorbereid wat is realistisch om te halen. Dus er moet wel een streven zijn, maar strevens kunnen ook veranderen. Het staat niet tot in lengte jaren vast, een streefwaarde. Dus er zijn meerdere streefwaardes in de begrotingen bijgesteld. Ja, dat klopt. Ze veranderen.
Ik kijk rond en zie geen aanvullende vragen hierop. Behalve u. Nieuwe vraag of aanvullende vraag?
Ik heb nog 1 vraag, maar misschien heeft u de voorkeur dat ik die stel als het gaat over projecten. Maar u doet ook het project Bruisend Hart. Maar mijn vraag gaat over de investeringen van Bruisend Hart versus Koninginnenweg. En dat is weer uw collega. Dus bij wie moet ik terecht?
Doe maar gewoon nu, want we gaan dan van de ene portefeuillehouder naar de volgende. Naadloos okay. Over. U heeft de brug geslagen.
Mooi. 93.000 voor de Koninginnenweg van de wet voorkeursrechtsgemeente. En hier zijn nodig 32 panden en gronden, waarvan er 8 zijn aangekocht. 9,7 miljoen is beschikbaar voor Bruisend Hart. Nodig zijn hier 55 panden, dan wel gronden, waarvan er 12 zijn aangekocht. Kortom, nog 67 panden en gronden zijn er te gaan en daarvoor is 9,8 miljoen beschikbaar. Dus 146.000 per casus. Dan is de vraag, acht u het realistisch zo alle objecten te kunnen verwerven?
Ik wil voordat u beantwoord wordt, want hij is denk ik goed opgeslagen, even kijken of er voor de, mevrouw Walters nog vragen zijn. Meneer Nanninga en meneer Ehrenberg had ik ook al een antwoord, of niet? Oké. Meneer Nanninga, nog één nieuwe vraag.
Eén vraag inderdaad. Over de woonzorgvisie, kunt u toelichten over wat voor zorg die precies gaat? Gaat het over de WMO ouderen of is het nog weer veel breder? Over mensen met een beperking, beschermd wonen, dat soort onderwerpen. Waar gaat die op in?
Die gaat over woningen voor langer zelfstandig thuiswonen, maar ook over verpleeghuiszorg en dus de breedte van zorgwoningen. Daar komt ook nog weer een extra, daar loopt een extra programma van de minister en waar dat allemaal aan moet voldoen. Dus we krijgen ook nog een soort opzet waar dat aan moet voldoen. Maar daar hebben we nog niet heel veel van op een rij. Dus we moeten daar nog verder op inzetten.
Ik kijk even rond en ik zie geen aanvullende of nieuwe vragen meer. Dat betekent dat we vragen aan wethouder Schepers als volgende blokje kunnen doen. We hebben er in ieder geval één openstaan net van Democratie Hilversum. We hebben er ook één openstaan van de heer Ehrenberg. En we hadden er ook nog een aanvullende vraag over Grexen. Dus die komen een beetje overlopen, maar die ga ik toch een beetje zometeen smeren in het geheel. Want er zijn vast meer mensen die vragen willen stellen. Maar deze vraag kunt u mee beginnen.
Voorzitter, dank u wel. Om met de vraag van de heer Gubbels te beginnen. Het verschil in kredieten tussen de Koninginnenweg en Bruisend Hart heeft te maken met de status en het stadium van het project. Bij de Koninginnenweg hebben we eigenlijk alle kredieten die we verwachten nodig hebben te hebben al aangevraagd. Dat is ook in meerdere tranches gebeurd. Hè. Het initiële krediet dat we voor de Koninginnenweg hebben aangevraagd was ook rond de 4 miljoen euro. Dat is daarna opgehoogd. En voor Bruisend Hart is dit een eerste krediet, maar de suggestie is terecht. Ik verwacht niet dat we met de 9,7 miljoen die nu beschikbaar is gesteld alle panden kunnen aanschaffen.
Zijn er aanvullende vragen hierop of kunnen we een inventarisatieronde doen naar wie er vragen heeft? Die Tozo-vraag komt zo. Nieuwe vragen, de heer Vonk. D66, CDA, ChristenUnie, Democraten Hilversum, een goed rijtje. Eerste vraag van Hart voor Hilversum, meneer Ehrenberg. U heeft de vraag al gesteld, geloof ik.
Als u nog één keer mag. Dank u voorzitter, wethouder. We hebben natuurlijk veel berichten op dit moment. We hebben er ook artikel 41 vragen over gesteld over het midden- en kleinbedrijf in Hilversum. Er zit natuurlijk een. Op dit moment wordt de TOZO-regeling, coronamaatregelen moeten terugbetaald worden. En er komt misschien steun begin volgend jaar vanuit het Rijk. Daar zit natuurlijk een gat. Zou de wethouder kunnen vertellen van hoe de gemeente daar een bijdrage aan kan leveren om dat gat te dichten?
Ja, voorzitter, dank u wel. En een zeer terechte vraag, want het probleem bij de ondernemers is wel echt nijpend. Hè? Na 2 jaar corona en nu deze crisis, dus ondernemers hebben het zwaar. We zijn ook veel met ze in gesprek om ook een zo goed mogelijk beeld te krijgen van wat de problemen zijn. Maar dat die problemen groot zijn, dat is heel duidelijk. Aantal maatregelen, hè? Den Haag komt inderdaad met een energieplafond voor MKB'ers en voor energieintensieve bedrijven met een aparte tech-regeling. Die gaat volgend jaar lopen.
In de tussentijd hebben wij zelf al een flinke reeks maatregelen getroffen om ondernemers tegemoet te komen. Nou, collega Walters heeft al toegelicht, hè, de OZB voor niet-woningen, dus voor bedrijven, stijgt met de helft van de inflatie. We hebben dit jaar ook een lagere precario-heffing opgelegd dan het oude tarief, omdat we ook de horecaondernemers die weer terug aan het krabbelen zijn te ondersteunen. Voor de TOZO, daar loopt de terugbetalingsregeling via de gemeente inderdaad. Alleen we hebben de mogelijkheid al geboden, en dat geldt overigens ook voor de gemeentelijke belasting, om daar betalingsregelingen te treffen. Dus daar proberen we zo soepel en coulant mogelijk mee om te gaan. Want we zien inderdaad wel dat er een toename is van betalingsachterstanden. Daarnaast is het natuurlijk zo dat die hele energiecrisis, dat komt ook gewoon omdat de energielasten voor ondernemers hoog zijn. Dus we proberen ondernemers ook zoveel mogelijk te helpen met concrete verduurzamingsmaatregelen. We hebben daar energiecoaches voor, maar we hebben daar ook subsidieregelingen voor. En we hebben recent ook, er zijn nog steeds ondernemers die begin dit jaar maatregelen hebben genomen voor het coronatoegangsbewijs. We hebben daar een aparte subsidieregeling voor in het leven geroepen. En daar wijzen we ondernemers ook actief op. Dat doen we elke week. Dus we zetten alle zeilen bij totdat Den Haag zelf ook met de maatregelen komt.
Ik kijk even rond voor aanvullende vragen. Ik zie er één bij de VVD. De heer Venema.
Dank u wel, voorzitter. Via uw wethouder, zouden de tonggelden hier ook een rol in kunnen spelen? Of moet ik daarvoor bij wethouder Heller zijn zometeen?
Ja, voorzitter, dat is een regeling die inmiddels beëindigd is en waarvan de middelen teruggevloeid zijn naar de algemene middelen. Dat is de zoals Den Haag dat heeft bepaald. De tonkregeling zou daar dus we moeten nu eigenlijk opnieuw kijken van wat kunnen we voor de ondernemers gaan doen. We denken dat de regelingen die Den Haag in het leven gaat roepen met het energieplafond en de tech voor de energieintensieve bedrijven, dat zeer gaat helpen. En in de tussentijd proberen wij met de maatregelen die ik noemde tot een oplossing te komen voor de ondernemers.
Mevrouw Redmeijer, Hart van Hilversum met een aanvullende vraag.
Ja, schat u als wethouder in dat datgene wat u allemaal al doet voldoende is, of denkt u dat er misschien nog meer nodig is voor die ondernemers?
Voorzitter, ik vind dat betrekkelijk lastig om in te schatten. Kijk, het is zo dat met dit soort grote problemen, kijk, de financiële middelen van de gemeente zijn veel beperkter dan wat Den Haag kan doen. Dus de echte ondersteuning op inkomensgebied, dat moet echt bij Den Haag vandaan komen. Dat gaat gelukkig ook gebeuren. Daar hebben we ook echt hard voor gelobbyd. Daar hebben we ook Kamerleden op aangesproken. Daar zijn we echt hard mee aan de slag geweest. Dat lukt dus nu ook. Tegelijkertijd hebben we een hele serie aan andere maatregelen. We gaan ook weer in samenwerking met Hilversum Marketing een nieuwe shoplokaal campagne in het leven roepen. Die gaat snel komen. Koop nou als je kerst- en Sinterklaas inkopen gaat doen. Niet bij bol.com of Coolblue, maar koop alles bij onze mooie ondernemers. Of het genoeg gaat zijn, weet ik niet. Maar we blijven daar uiteraard voortdurend. We spreken die ondernemers dagelijks. De ondernemersverenigingen BV Hilversum, die spreken we op dagelijkse basis. Dus we kunnen ook bijsturen indien het nodig is.
Mevrouw Verwij, SP, met een aanvullende vraag.
Jazeker, voorzitter. De wethouder spreekt over bijstand voor ondernemers. Denkt u dat u het bureau of BBZ kan versterken, ook in het aangaan van regelingen met ondernemers die schulden hebben? Want nu wordt er wel gezegd, als je diep in de schulden zit, moet je je bedrijf opdoeken. Ziet de wethouder daar mogelijkheden om ondernemers te ondersteunen? Of dat in ieder geval uit te breiden, te versterken? Want ook die hebben het loeidruk.
Ja, voorzitter, we houden het BBZ-loket en de aanvragen die daar zijn, dat houden we nauwlettend in de gaten. En uiteraard houden we ook in de gaten of we met de huidige regelingen ondernemers kunnen helpen. Want uiteraard is het laatste wat we willen ondernemers stimuleren om maar te stoppen met hun bedrijf. Momenteel heb ik nog niet de indruk dat we daar al met andere maatregelen moeten komen. Maar als dat beeld volgend jaar wijzigt, dan zal ik niet aarzelen om daar bij u op terug te komen.
Mevrouw Verwij.
Ja, voorzitter, dat is een beetje lastig. Want de wethouder zegt, ik kom er volgend jaar op terug. Ik zou de wethouder willen uitnodigen om met het BBZ-kantoor zelf in gesprek te gaan.
Dus niet via de wethouder die over participatie gaat, waar het dan onder valt. Maar misschien moeten jullie wel overleggen. Want ik denk dat als u gaat ophalen bij de ondernemers hoe het gaat met schulden en hoe ze overleven, dat het wel degelijk nodig zou zijn om daar iets in te doen. Maar dat is een oordeel. Dus mijn vraag is, gaat u met de wethouder Heller in overleg en met de ondernemers met schulden?
Voorzitter, dat doen we al. Wat ik aangaf, we spreken heel veel ondernemers. En we merken ook dat ondernemers die bedrijfsfinanciering hebben en die nu moeten herfinancieren in één keer geconfronteerd worden met een veel hogere rente. Dus het probleem is groot. We merken al dat het aantal vragen bij het BBZ-loket ook van ondernemers toeneemt. Nogmaals, we hebben als het gaat om gemeentelijke belasting, als het gaat om terugbetaling van TOZO, zijn we heel soepel en bereid om daar regelingen voor te treffen. Dus momenteel is het loket goed geëquipeerd om de steun aan de ondernemers te geven die nodig is. Maar wat ik aangaf, als dat beeld begint te kantelen, dan moeten we daar natuurlijk handelen.
Ik zie geen aanvullende vragen, dan een nieuwe vraag voor de SP. De heer Vonk.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil hier niet meer hebben over de blauwe en de roze en de groene lijnen bij het stationsgebied. Maar wel daar refererend. Is de wethouder bereid om een structurele oplossing te vinden voor de hele slechte fietsersituatie op de Schapenkamp bij het station? Wij maken ons er zorgen over en wij hebben er goede ideeën over. De Fietsersbond heeft er goede ideeën over. Dus een eigen korte vraag. Bent u bereid om daar structureel iets te doen?
Ja, voorzitter. Ik zou willen zeggen, Het college heeft afgelopen dinsdag besloten over het bestemmingsplan stationsgebied. Dat heeft een prachtige structurele oplossing voor de fietsproblemen op de Schapenkamp. Maar zonder gekheid, de problemen die daar nu zijn, worden wel veroorzaakt door de tijdelijke situatie. En het fietspad aan de stationszijde van de Schapenkamp, dat ziet er prachtig uit. Maar de verkeerssituatie met het tijdelijk busstation is gewoon gevaarlijk om dat fietspad nu open te stellen. Dus wat we aan het doen zijn, is we zijn bezig met het maken van het definitief ontwerp van de Schapenkamp. En we willen volgend jaar al gaan starten met de uitvoering van in ieder geval het definitieve fietspad aan de Schapenkamp. De Schapenkamp gaan we zelf nog niet helemaal aanleggen, want er komt de komende jaren, als het goed is, veel bouwverkeer langs. En dan rijden we al het kersverse asfalt helemaal kapot, dus dat gaan we niet doen. Maar het definitieve fietspad aan de centrumzijde, en dat wordt het hoofdfietspad, en dat wordt veel breder dan het nu is, willen we snel gaan aanleggen. Daar hebben we veel overleg over gehad met de Fietsersbond. We hebben daar ook een aantal aanpassingen gedaan. Dus ik verwacht dat we komend jaar daar een hele mooie permanente oplossing krijgen. En dan sorteren we eigenlijk al een beetje voor op de plannen, eigenlijk het eerste stukje fietsuitvoering van de plannen van het stationsgebied.
Ik zie op dit moment drie aanvullende vragen over het fietspad bij de Schapenkamp. Eén van mevrouw Duurlacher, één van mevrouw Redmeij en één van mevrouw Van Drogen. Mevrouw Duurlacher, BVNL.
Nou, het is meer aanvullende vraag op fietspaden. Mag dat ook? Moet ik hem bewaren?
Ik hoor net in mijn oortje van links dat die voor de heer Heller zijn, fietspaden. Het ging over de Schapenkamp specifiek, dus houdt u hem eventjes in het vat. Mevrouw Redmeijer, Hart voor Hilversum.
Ja, voorzitter, toch wel inherent, maar wel aan die situatie en aan die woorden van deze wethouder. Het is altijd fijn dat je brede fietspaden hebt, zeker ook daar. Alleen, de vraag is wel, en we moeten steeds vaker van de fietspad af met steeds meer middelen. De snorscooters moeten dadelijk er ook weer van af. Dus wij krijgen bredere fietspaden, terwijl daar minder gebruikers zijn. En we hebben een smallere weg met meer gebruikers. Houdt u er rekening mee?
Nou, voorzitter, ik zie de beweging die mevrouw Redmeijer beschrijft, zie ik. Tegelijkertijd dat we minder fietsers op onze fietspaden krijgen. Dat is het tegendeel is waar, zou ik willen zeggen. Het fietsgebruik neemt, en ik zou willen zeggen, gelukkig alleen maar toe in Hilversum. En dat zijn niet alleen reguliere fietsen, maar dat zijn ook supersonische, snelle fietsen. Dat zijn bakfietsen. Alle soorten en maten komen langs. Dus het is druk op de fietspaden. Dus we hebben die bredere fietspaden echt nodig. Maar gelukkig hebben we bij de Schapenkamp ruimte voor een goede weg en een goed fietspad.
Ik zie in ieder geval een aanvullende vraag van mevrouw Van Droog. Het gaat over de Schapenkamp, het fietspad? Ja, oké.
Ja. De wethouder zegt dat de situatie met het busstation anders te gevaarlijk wordt. U hoeft daar niet nu antwoord op te geven, maar de vraag is of u daar dan toch wat explicieter toelichting op kan geven. En dat vraag ik, want ik loop er elke dag langs. Er zijn haaientanden, buschauffeurs kan geacht worden de verkeersregels te kennen. Intussen gaan fietsers, scooters daar alle kanten de stoep op. Dus kunt u een moment zoeken dat u ons daar iets specifieker over kan toelichten wat er dan zo gevaarlijk aan is?
Ja, voorzitter, ik kan dat ook nu wel doen. En het is ook niet super complex, maar met name tijdens de spits is het aantal bewegingen van de bussen die rechtstreeks de Schapenkamp op en af gaat heel erg groot. En dat kruist rechtstreeks direct een fietspad. En ja, er staan haaientanden, maar de inschatting is echt wel dat door de hoge mate van kruisende bewegingen van grote voertuigen, waar het overzicht net iets minder is dan bij bijvoorbeeld een auto, dat echt gevaarlijke situaties oplevert. En dat is de afweging dat we hebben, dat we de fietsers vragen om dat stuk aan de centrumzijde te fietsen.
Ja, toch een verhelderende vraag, want dan heeft u, als het mag, voorzitter.
Voorzitter, mag ik punt voor orde maken?
Ja, mag.
Ik vind het echt ontzettend leuk om heel erg lang na te denken over de breedte van fietspaden. En ook heel belangrijk, eerlijk gezegd. Het is een belangrijk onderwerp, maar ik weet niet of dat nou, als we hoofd- en bijzaken bij elkaar zetten, of dat nou het onderwerp hier in deze commissie zou moeten zijn. Zeker niet omdat we hier nog gelegenheid voor krijgen om hierover te praten. Dus ik zou de commissie willen verzoeken om het te hebben over het stuk wat voor ligt. Dat is de begroting. En natuurlijk snap ik wel dat u daarvoor inhoudelijke toelichting wil. Ik begrijp het, maar het is 6:00 al.
Mag ik heel veel kort reageren? Ik heb aangegeven dat de wethouder dit ook later mag beantwoorden. Ja. Hij kiest er zelf voor om dat nu te doen. Ik vind het antwoord nog niet helemaal compleet. Dus ik kan het alsnog vragen van goh, kunnen we het op een later moment over hebben? En dan laat ik het nu vallen.
Voorzitter, over een week of twee gaan we het over het bestemmingsplan hebben. Dan is het misschien een moment om het ook even over die tijdelijkheid te hebben.
Ik heb nog een belletje.
Zullen we die met de veegronden meenemen? Oké. Ik ga eerst even naar D66 met een nieuwe vraag.
Kan de wethouder voor zijn portefeuille aangeven hoe hij de oppositiepartijen heeft benaderd bij het opstellen van zijn deel van deze begroting? In gedachten met de nieuwe bestuurscultuur.
Ja, de oppositiepartijen, u bedoelt alle partijen in de raad. Voor een niet onaanzienlijk deel van de plannen, bijvoorbeeld als het gaat om het stationsgebied, zijn we best al wel ver in de procedure. Maar ik kan er wel een aantal aardige voorbeelden uitlichten. Het Arenapark bijvoorbeeld. Daar hebben we nu als college eigenlijk voor een andere werkwijze gekozen. Het is een controversieel onderwerp. Is het nodig over gesproken het afgelopen jaar. Dus we hebben ervoor gekozen om niet flink op de trom te slaan en te zeggen, kijk eens wat een fantastisch stedenbouwkundig plan we hebben gemaakt. Maar we hebben er een aantal uitgangspunten vastgeklikt. Daar gaan we met de stad over in gesprek. Maar daar gaan we ook tijdens een beeldvormende sessie met u over in gesprek. Niet alleen om te zenden, maar ook om het net op te halen en daardoor het stedenbouwkundig plan meer van ons allemaal te maken. Hetzelfde geldt voor het cultuurbeleid. Daar zijn ook al de afgelopen jaren best wel wat rondes in de politiek en doorgemaakt. Maar ook daar komen we beeldvormend bij u op terug om het net op te halen. We hebben als het gaat om de kerkbrink, waar ik overigens buitengewoon blij was, en de verhuizing van de bibliotheek met een zeer brede steun, aangegeven dat we voor het definitief ontwerp ook, voordat we, dat het niet zomaar tekenen bij het kruisje is, maar dat als we een redelijk uitgewerkt ontwerp hebben, dat we bij u terugkomen voor uw mening en dat we daar ook nog aanpassingen aan kunnen doen. Dat zijn zomaar even drie voorbeelden waarbij we met de hele raad graag het gesprek aangaan om de plannen bij te schaven en ervoor te zorgen dat we breed draagvlak krijgen.
Ik zie dat u een aanvullende vraag heeft, de heer Van Nistelrooy.
Ja, specifiek op ik kan op elk voorbeeld ingaan, maar specifiek voor cultuurbeleid. Ik weet dat deze wethouder een warm hart heeft voor cultuur. En we zijn dan ook blij om te zien dat inderdaad naar de raad wordt gestapt voor nieuw cultuurbeleid. Maar in de beantwoording, volgens mij richting GroenLinks, maar dan moet je me even, in ieder geval in een van de technische beantwoorden wordt aangegeven dat er geen extra geld komt voor cultuur. Want dat wordt alleen maar aan indexatie en aan personeel besteed. Dus hoe moet ik dat rijmen? Dat we dan als raad nog invloed krijgen op beleid wat waar geen geld voor is.
Ja, voorzitter, ik ben blij dat ik dit misverstand uit de weg kan ruimen, want het is namelijk niet het geval, er is wel extra geld. GroenLinks heeft een vraag gesteld ten opzichte waarbij een vergelijking wordt getrokken tussen de begroting 2023 en de jaarcijfers van vorig jaar. En daar zit uit mijn hoofd 7 ton tussen. Nou, dat is niet helemaal een vergelijking, want je kan de jaarcijfers, hè, dat heeft met allemaal toerekeningen te maken van ambtelijke kosten, dus die kun je niet altijd één op één vergelijken met de begroting. Maar in de begroting is 2,5 ton extra voor nieuw cultuurbeleid opgenomen en 25.000 euro voor ondersteuning van het amateurveld. En dat loopt op tot 5 ton en 50.000 euro in 2025. Dus er komt wel degelijk extra geld bij.
Ik zie geen handen voor aanvullende vragen. Dan een nieuwe vraag van het CDA.
Ja, dank u wel, voorzitter. We hebben in de krant kunnen lezen dat over de afgelopen jaren de marktkramen, de diversiteit in marktkramen is afgenomen. Ziet u wellicht ook een verband tussen de verhoging van de marktgelden en de afname van deze diversiteit?
Voorzitter, dat verband zie ik allerminst. De marktgelden zijn namelijk de afgelopen 3 of 4 jaar niet verhoogd. Die gaan we pas dit jaar voor het eerst weer verhogen. Het is een trend, en dat staat overigens ook in de krant, hè. Dat is een trend die je niet alleen in Hilversum ziet, maar dat is een bredere trend. Die je helaas in Nederland ziet. Maar we hebben goed contact met de markt via de marktcommissie. En ik denk wel dat we echt gezamenlijk blijven werken aan een mooie, goede regionale markt.
Ik zie één aanvullende vraag van mevrouw Verwij, de SP. Nee,
ik moet bekennen dat het eigenlijk over cultuur ging. Maar ik was net even te laat met mijn aantekening terugvinden. Dus misschien is het goed om dit even af te maken en dat dan daarna te doen.
Ik zie geen andere aanvullende vragen. Het is een beetje buiten de orde, maar stelt u de aanvullende vraag?
Ik was gewoon net even te laat om aan te haken op D66. Op pagina 16, wethouder, gaat het over cultuur. Hè? En daar schrijft u dat u belangrijke subsidieinstellingen met langdurige afspraken willen voorzien. Nou, hebben wij met verschillende collegepartners gesproken en ook met wethouders. Die zeiden ja, juist ook die kleintjes gaan we doen, maar dat staat niet in de begroting. En die grote wel expliciet. Dus kunt u daar iets over toezeggen?
Ja, voorzitter. Nou, het is fijn dat u het vraagt. We willen eigenlijk, en dat is een beetje zoals de Rekenkamer dat ook heeft geadviseerd, naar de grotere partijen, naar langdurige, meerjarige subsidieafspraken met duidelijke beleidsdoelen erin. En dat gaat een heleboel bureaucratische rompslomp gedurende die periode verminderen. Als het gaat om de kleine instellingen, willen we sowieso een veel eenvoudiger proces maken voor het aanvragen van subsidies. Een kleine amateurvereniging, een kleine zangvereniging zou niet 5 dagen moeten besteden voor een hele complexe aanvraag. We willen dat daar ook veel makkelijker maken. Makkelijker en laagdrempeliger.
Is een aanvullende beeldvormende vraag?
Zeker. Voorzitter, dank. Wethouder, bent u het met me eens dat die kleintjes, Gooise kunst, ateliers, kleintje kunst, juist gebaat zijn met ook gewoon een langdurige afspraak? Ze moeten nu steeds dat opnieuw doen. En u zegt, ook dat rekenkameronderzoek gaf aan, regel dat nou ook. Juist die kleintjes, als je daartegen zegt, het is voor 5 jaar goed, of ik noem een fundtours, of weet ik van wat. Dat helpt. Bent u dat nou niet voornemens om ook toe te zeggen dat u dat ook doet?
Nou, voorzitter, langjarige afspraken kunnen we ook met kleinere instellingen maken. We hebben de grote instellingen gehad. Neemt een grote hap uit de begroting. Maar ook voor kleinere instellingen is dat zeker mogelijk. Sommige kleine instellingen, die nuance wil ik wel maken, en daarom heb ik het niet zo expliciet genoemd, die vragen niet elk jaar aan. Dat klopt. Is meer incidenteel, dat gaat meer om evenementen. Maar we hebben ook kleinere instellingen die wel degelijk elk jaar subsidie aanvragen. En ook daar kunnen uitstekend meerjarige afspraken mee gemaakt worden, absoluut.
Mag ik dat even als toezegging dan genoteerd hebben?
Ja, voorzitter, ik vind het prima dat we er een toezegging van maken, hoor. Maar we gaan dat. Ik zou eigenlijk geneigd zijn te zeggen, wacht u even het beleid af, daar komt het gewoon in te staan.
Voorzitter, ik wil de discussie niet aan, maar die grote staan er wel in de begroting op pagina 16 en die kleintjes niet. Dus met een toezegging bent u meer dan klaar, zeg maar. Ik ga u niet meteen het mes op de keel zetten, dan kunnen we het er ook nog over hebben. Maar het is voor mij belangrijk en de SP dat u dit toezegt. En dat heeft u gedaan en daar ben ik tevreden mee.
Voorzitter, als mevrouw Verweijden erg veel aan hecht dat het een toezegging is, dan zeg ik dat natuurlijk met liefde bij deze toe.
Dan is dat voor deze vraag. Aanvullende vragen? Nee, ik zie de ChristenUnie was
De volgende nieuwe vraag, de heer Nanninga.
Ja, dank u wel, voorzitter. Bij ondernemende stad wordt genoemd dat er aandacht is voor bedrijven die banen creëren voor praktijkgeschoolden. Op welke manier wordt daar precies uitvoering aan gegeven?
Ja, voorzitter, we doen dat veel in overleg. De praktijkgeschoolden, dat is best wel een wat ingewikkelde groep op de arbeidsmarkt, omdat we juist veel meer theoretisch geschoolde werkgelegenheid hebben in de regio. Dus we doen dat veel in overleg met de ondernemers zelf, die we regelmatig spreken in de verschillende platforms. En dat doen we ook in overleg met de gremia waar collega Heller in zit, als het gaat om specifieke arbeidstoeleiding. Hè, dat gaat bijvoorbeeld via de Tomin, werkgeversservicepunten. En daar proberen we, dat loopt ook via de regio, daar proberen we zo goed mogelijk te kijken waar is de behoefte en waar is welke werknemers hebben we en hoe kunnen we die zo goed mogelijk naar die banen toeleiden. En we proberen ook, we zijn natuurlijk altijd aan het kijken van welke bedrijven vestigen zich in Hilversum. En we houden onze ogen ook altijd wel open voor die praktisch geschoolde arbeid.
Ik zie geen vingers voor aanvullende vragen. We zouden om 6:00 pauze hebben. Het is nu net iets over 6:00. Kijk, was eigenlijk het idee om tot 6:15 door te gaan en kijken of we dit blokje met vragen aan de wethouder Schepers dan kunnen afronden. Als dat dan om 6:15 niet is gelukt, gaan we na de pauze daarmee verder. Ik heb in ieder geval nog 2 nieuwe vragen staan. 1 van Democraten Hilversum en 1 voor Hart van Hilversum. En ik zie D60 ook. Met een nieuwe vraag. Democraten Hilversum.
Dank u wel. Bij het Arena Park staat 4,5 miljoen is daar opgenomen. Op pagina 47 staat dat als activiteit bij activiteit het ontwikkelen van het Arena Park inclusief Lapersveld. In het openbare deel van de vergadering van de Rekening- en Auditcommissie op 25 oktober maakt het college een opmerking over grondeigendompositie. De vraag is of er een verband bestaat tussen de grondeigendomposities en de 4,5 miljoen die is opgenomen in deze begroting.
Voorzitter, ik vind het een beetje een cryptische vraag. Ik ben bang dat ik het niet helemaal kan duiden.
In hoeverre is die beeldvormend en niet technisch?
Het is wel degelijk beeldvormend, want het gaat hier om grote bedragen en het gaat hier om grote ontwikkelingen. En als er door het college een opmerking wordt gemaakt over grondeigendomposities op het Arenapark in combinatie met Lapersveld en in de begroting duikt 4,5 miljoen op, dan wil ik wel weten of het met elkaar in verband staat.
Ja, voorzitter, de opmerking op pagina 47 in de begroting over Lapersveld heeft echt te maken met de verbinding door de ondergrondse, of onder het spoor door, richting die kant van het spoor. Maar zoals ik gisteravond ook heb aangegeven, het college heeft niet de intentie een gebiedsontwikkeling op het Lapersveld te gaan starten. Daar hebben we ook geen opdracht van u voor.
U heeft een aanvullende vraag?
John? Ja, want mijn vraag ging dus ook over het Arenapark.
En wat was uw vraag over het Arenapark?
Mijn vraag is of die 4,5 miljoen betrekking heeft op grondposities op het Arenapark.
Ja, voorzitter, ik weet even niet welke 4,5 miljoen de heer Gubbels bedoelt, dus die parkeer ik even.
Oké. Dan heb ik een nieuwe vraag van Hart voor Hilversum. De heer Ehrenberg.
Ja, voorzitter, korte vraag. We hebben het net even gehad over bouwkosteninflatie. Wethouder Walter zegt van ja, ik hou bij de scholenbouw rekening met 10%, 11%. Maar de heer Schepers heeft natuurlijk bij zijn bouwproject ook te maken met de kosten die de gemeente moet maken aan voorbereiding en als het gebouw klaar is aan voorzieningen. Waar rekent hij mee? Met welk percentage?
Ja, voorzitter, dat is niet one size fits all. We hebben eigenlijk door de hele begroting de kredieten flink opgehoogd. Dat gaat over specifiek de investeringskredieten. Bijvoorbeeld als het gaat om wegen en riolering. Daar hebben we met flinke percentages die ook richting de 10% kunnen gaan, hebben we dat opgehoogd. Voor de grondexploitaties, nou ja, daar rekenen we dat uiteraard door in de actualisaties. Ik verwacht dat dat bij de komende actualisatieronde wel weer verschil gaat maken. Maar goed, de opbrengsten, daar gebeurt ook wat mee. En daar zien we gelukkig nog niet een enorme daling. Als het gaat om de andere grote projecten, zoals bijvoorbeeld de fietsenstalling, daar zijn we nog aan het rekenen. Daar hebben we gelukkig rekening gehouden met flinke bandbreedtes en marges. Maar ik verwacht ook dat we daar, in die end bij de aanbesteding ook wel eens kostenstijgingen uit zullen gaan komen. Maar goed, wat ik al zei, we zitten daar nog in een vroeg ontwerp, vroege fase van het ontwerp. Dus ik kan nog niet zeggen wat daar precies de impact van gaat zijn.
Ik zie geen aanvullende vragen. Dan heb ik D66 met een nieuwe vraag. De heer Van Nistelrooy.
In de begroting is opgenomen dat de achterstand van het onderhoud van verharding van wegen elk jaar met 1% oploopt. En dat deze is opgelopen tot 20%. En als ik het goed begrijp, wordt met de huidige middelen dat gestopt. Dus neemt het niet meer toe. En blijft dus de huidige 20% achterstand in stand. Maar wat is het gevolg hiervoor voor claims die we als gemeente ontvangen? En waar komen die bedragen dan terug? En blijft dat dan ook structureel zo?
Ja, voorzitter, daar komen claims binnen. Daar zijn we ook voor verzekerd. Dat gaat niet om hele schokkende bedragen. We proberen uiteraard die achterstand, we hebben aangegeven bij de beantwoording van de technische vraag dat het behoorlijk wat kost om dat in te lopen. Tegelijkertijd is het zo dat we af en toe wel, als we de riolering vervangen, daar een beetje een inhaalslag kunnen maken. Dus we proberen dat slim te doen. Maar er komen claims binnen, maar tot nu toe loopt dat nog niet erg in de papieren, ook omdat we daarvoor verzekerd zijn.
Ik kijk rond, ik zie geen aanvullende vragen. Ik heb een nieuwe vraag van Democraten Hilversum, mevrouw Van der Beek.
Een vraag over het ondersteunen van nieuwe initiatieven voor bewegen in buitenruimte. In beantwoording schrijft u dat Hilversum van buiten naar binnen werkt. En dat de inwoners initiatief hiervoor kunnen aandragen. Hoe maakt u kenbaar bij inwoners dat men dit kan aandragen?
Ja, voorzitter, daar hebben we veel mogelijkheden voor. In de eerste plaats is het zo dat we natuurlijk in elke wijk een wijkregisseur hebben. En die wijkregisseurs, dat zijn onze oren en ogen in de wijk ook. Die kennen echt alle sleutelpersonen in de wijk, ook via Versa Welzijn, via andere buurtverenigingen. Dus die weten heel goed wat er leeft en speelt in de wijk. En als er initiatieven zijn of initiatieven beginnen op te bloeien, en dat kan gaan van een eenvoudig speeltuintje tot de Jeu de Boelbaan, dan komen die vaak bij hen terecht. De mensen van Versa, de opbouwwerkers bijvoorbeeld, die weten ook heel goed wat er speelt. En die weten ook dat als zulke initiatieven oppoppen, dat doorgeleid kan worden naar de gemeente. En daarnaast is het natuurlijk zo dat wij ook op de website hilversummers.nl duidelijk maken dat je initiatieven kan nemen. Die kan je daar ook echt op de kaart zetten. En die kun je daar kun je steun voor vergaren. Daar kun je kennis, daar kun je reclame voor maken, zou ik willen zeggen. Dus we hebben een heleboel verschillende kanalen waarop mensen weten dat ze, als ze een initiatief hebben, dat ze het kunnen nemen. En dat er ook geld voor beschikbaar is.
Ik heb een nieuwe vraag van de SP, mevrouw Verwij.
Ja, voorzitter, ik weet niet of ik de laatste ben, want het is gewoon een hele leuke vraag. Dus als iemand nog een serieuze vraag heeft, anders serieus dan die van mij, ga dan even voor. Laat ik D66 even voor.
Ja, het is 17:15 en ik heb ook nog een antwoord beloofd van mevrouw Walters, dus stelt u de vraag maar.
Nou, voorzitter, het zit als volgt. In 2024 bestaat Hilversum, niet 600 jaar, maar dan zijn we 600 jaar zelfstandig. En heb ik in de krant mogen lezen dat het idee is dat dit groots wordt gevierd voor en met Hilversummers. We hebben wel eens vaker grootse en voor en met Hilversummers initiatieven gezien. Is de wethouder cultuur en evenementen bereid om in ieder geval het plan wat daaraan voorafgaand ook met de gemeenteraad te overleggen? Niet dat we dat per se willen besluiten, maar dat de kleine buurten en wijken ook en de minischool en de pony van linksachter, weet je wel, dat we het echt met z'n allen doen en niet alleen hier op het Dudokpark op de Vijver.
Ja, voorzitter, wat mij betreft en wat het college betreft slaat mevrouw Verwij de spijker op zijn kop. Het moet een feest worden van onderop, dus juist vanuit de minischool en de pony van linksachter. En het moet geen bobofeest in de burgerzaal worden. We zijn bezig om de projectorganisatie op poten te zetten. In januari willen we graag, want dat is dan weer een vierde voorbeeld van de nieuwe bestuurscultuur voor de heren Deen en Van Nistelrooy. Maar we willen graag ook in januari met u van gedachten wisselen hoe u tegen Hilversum 600 jaar aankijkt. Dus daar gaan we een moment voor prikken. Dat gaat buitengewoon snel in uw agenda's landen. Maar het idee is vooral dat we de ideeën van onderop willen binnenhalen en daar het feest omheen willen organiseren.
Is er echt een aanvullende vraag nodig? Ja, u werd genoemd, meneer Van Nistelrooy.
Aangezien ik direct ben aangesproken, is het college ook nog van mening dat er nog andere evenementen zijn dan 600 jaar bestaan? Want 600 jaar is heel leuk, maar we hebben meer evenementen wellicht nodig om deze stad cultureel 601.
Ja, voorzitter. Gelukkig zijn er volstrekt losstaand van de verjaardagen van onze mooie stad, van onze mooie gemeente, zo u wil, een heleboel andere evenementen waar iedereen heen kan gaan.
Mooi. Nou dan, net voordat we gaan eten is er nog één antwoord van wethouder Walters. En,
ja, ik heb één antwoord en één uitzoekpuntje waar ik even op terug wou komen. Het antwoord op de vraag van de heer Gubbels over waarom staan de borgstellingen er niet meer in. Die stonden ook al niet meer in de jaarrekening 2021. Dat is conform het financieel beleid, omdat het risico van deze leningen en borgstellingen duidelijk onder de 20% zitten. En we het dus niet meer nodig vonden om daar hele overzichten van in de jaarrekening of de begroting voor op te nemen. Dat is het antwoord. En een uitzoekpuntje, dat gaat over die motie 1 erin en 1 eruit. En die herken ik wel, maar ik zat toch te denken, ja, mevrouw Van Wij en ik gaan al een tijdje mee. Die was toch van de vorige woonvisie? En in ieder geval is hij niet van deze woonvisie. Dus de woonvisietekst op dat punt is zoals hij is aangeleverd. Dus daar gaan we mee verder.
En er is nog één belletje, hoor ik.
Ja, voorzitter, dank. Ja, ik zou het buitengewoon spijtig vinden als ik dan de prachtige klank van het belletje niet zou mogen horen als wethouder cultuur. Maar mijn belletje gaat niet over cultuur, maar gaat over het Arenapark. Die 4,5 miljoen euro, dat is een investeringskrediet dat vorig jaar al in de begroting zat. Voor algemene investering in het Arenapark. Ik kan u verzekeren dat als we de plannen rondom het stedenbouwkundig plan aan u voorleggen, dat we het hele nieuwe plaatje met investeringen en grondexploitaties aan u voorleggen. En daar is deze 4,5 miljoen euro dan een onderdeel van. Maar dit is geen specifiek investeringsbedrag voor een onderdeel van de plannen.
En dat besluit het eerste blok van iets meer dan 2 uur. We hebben pauze tot 7:15 en er is eten in de burgerzaal en tot straks.